Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson.
...3300 toeschouwers zagen Donar maandagmiddag ruim verliezen van Oostende. Wat vertelt deze nederlaag ons? Wat viel mee? Wat viel er tegen? En daarnaast was het Donar nieuws te lezen in de noordelijke media. En reisden wij af naar Den Helder. Genoeg te bepraten derhalve in een nieuwe aflevering van... ...Toerse Radio. Met tegenover mij Bas Kammerga.
Hallo.
En Yannick Masson.
Je gaat mij per intro verwachtingsvoller aankijken elke keer dat je bijna de Rousseau Radio zegt. En ik heb elke keer de behoefte om jouw zin af te maken, maar ik doe het nog niet.
Het zijn gemaakte radiostiltes.
Nou, maar, jij kijkt me er wel zo eng bij aan dat ik voel bijna zeg maar een soort... Ja.
Maar ik ben nog een beetje eng.
Sommige mensen zullen dat wel vinden, ja.
Ja. Ja, ik denk dat er wel mensen die denken van... die als ze me het echt zien, dan durven ze niet naar me toe te komen. Ja. En dan horen ze me op de podcast en denken ze... ach, dit valt ook wel mee, die jongen.
Of andersom.
Het is eigenlijk ook wel gewoon een dikke lieverd.
Of ze andersom.
God. Een lieve dikkerd.
Kan ook.
Of nee. Was het niet wat je
nee,
was?
Nee, dat ze in het echt wel naar je toe durven komen.
Maar na het horen van de podcast, dat ze dan toch denken van... Okay. Nou, misschien toch maar niet.
Nou, ik ben wel een hele lieve jongen, hoor. Je kunt voor alles bij mij terecht.
Dat zeg je meestal niet over jezelf, maar wij kunnen dat wel beamen.
Bas, ja. Ik kijk jou aan.
Ook verwachtingsvol, betekenisvol.
Nou, vooral ik kijk even naar jouw mooie, gladgeschoren gezicht.
Ja, hartstikke goed.
Het was weer tijd om de baard af te halen. Je werd te veel in connectie gebracht, denk ik, met een scheidsrechter die ook zo'n baard heeft.
Ja. Wat voor crème smeer je eigenlijk om je huid zo stralend te houden, Bas?
Ja, prachtig hè. Ja. Nee, de baard eraf, inderdaad. Klopt.
Beetje een soort van grote lente schoonmaak begint bij jou op je gezicht.
Maar dat is van boven naar beneden werken.
Ja, alleen boven kun je lekker wegscheren en onder bleek ik altijd.
Ja, maar bij mij zit bovenop niet zoveel meer. Dus dan, ja.
Jongen. Die reisverhalen zijn zo mooi hè, in onze podcast.
Ja. Maar het leven is één grote reis en iedere dag is ook weer een onderdeel van de route naar onze bestemming, Bas.
Absoluut, ja. Helemaal eens. Ja. Of ik nog iets heb meegemaakt.
Ja.
Oh ja.
Nou ja, daar gaan we het straks over hebben.
Oh, dat is ook goed.
Ja, Den Helder. Oh. Leuk.
Ja, dat is wel leuk. Dat komt aan het eind van de uitzending. Dus als je daarvoor luistert, spoel gerust door. Ja. Maar wij zijn afgelopen zaterdagavond op bezoek geweest bij Den Helder Suns. Op uitnodiging van Donar-legende Thomas Koenis. Ja. De man met de eigen tribune.
Ja, en met een retired nummer natuurlijk, hè, tegenwoordig.
Ja, hij hangt boven in Martini Plaza en voor de goede orde zijn beeldenis en niet Thomas Koenis zelf. Nee. Voor de mensen die autistisch zijn en alles letterlijk nemen. Ja, je moet het er tegenwoordig allemaal bij zetten. Je die moet rekening met iedere stoornis houden.
Ja. Ja. Onze sensitivity reader die neemt elke keer het script voor ons door. Dus dit soort dingen komt er dan keurig ook allemaal uit.
Ja. Maar het was een... ik denk dat ik voor ons alle drie mag spreken. Een zeer geslaagde avond daar in de...
Kwelderduin.
Kwelderduin, inderdaad.
Met een Q.
Ja. De schitterende nieuwe arena van de Suns. En daar gaan we het straks even over hebben. Jij nog wat anders leuks meegemaakt, Yannick?
Ik heb vanochtend 45 kilometer op de fiets gezeten in een korte broek.
Door het Grunningenland?
Op fietsen de Grun, inderdaad. Ik ben in Ezingen geweest. Ik noem maar eens een plaats. Hè.
Oh, Inge.
Aduard. Ja, precies, bij Inge uit Ezingen. Aduard, Winsum. Garnwerd aan zee heb ik nog koffie gedronken. Anneloes en ik ongeveer weggekeken, want daar was een paasbrunch en daar was heel Garnwerd voor uitgenodigd, maar wij zeker niet. En zeker niet in wielenkleding. Dus wij werden op het terras neergezet.
Dat is nou typisch de provincie, hè?
Ja. Ja. Gastvrij als het kan.
En dan kom je er ook nog aan met iemand
als moet.
En niet als het moet.
Nee. Maar dat was wel leuk.
Oké.
Okay. Ja, ik heb het gemaakt. Ja.
Nou, ik ben een weekje vrij geweest. Van het werk, inderdaad. Ja, ja. En ik ben blij dat ik weer aan het werk mocht vandaag.
Was niet echt een hoogtepunt, hè, die week vrij voor jou?
Nou, ik dacht, ik probeer dat gewoon eens een keer een weekje vrij... zonder daarbij echt op vakantie te gaan of zo. Want ik vind het echt leuk om op pad te gaan. Nieuwe dingen te zien en nieuwe steden te ontdekken en noem het allemaal maar op. Maar ik zat zondagavond met jou aan de bar.
En je was niet jezelf.
En ik dacht, dus mijn vingers jeuken om gewoon weer lekker te gaan typen. Ja, dat is ook een goed teken, want dat betekent dat je je werk leuk vindt.
Ja, Nee, ja, je wordt dan een beetje recalcitrant, hè? Dat is
ja,
het,
een week is een net te veel. Een week Groningen, weet je, ik heb Groningen wel een beetje uitgespeeld. Dat is het gewoon.
Ja, maar ja, als we dan ergens anders in de wereld, maakt niet echt uit waar, ook op Baltimore na misschien. Maar als we ergens anders in de wereld zijn, dan kan je het toch ook altijd niet laten om te zeggen, ja, weet je, het is toch geen Groningen, dus... Ja, het is wel een spel wat je steeds opnieuw blijft spelen.
Absoluut. Je zou het ook een haat-liefde-verhouding kunnen noemen bijna. Van je wilt, aan de ene kant wil je weg. En aan de andere kant wil je ook altijd weer terug.
Ja. Ja.
Ik loop dan in Amsterdam rond afgelopen zaterdag. En dan kijk ik om me heen en denk ik van... Ja, ik verlang maar naar één ding. En dat is de Neemte Zuiderdiep.
Dat is de trein terug naar Groningen.
Ja. Ja. Ja, ja. Ik ben natuurlijk wel even in Den Haag geweest, hè, met Pietietje.
Ja, bij de ADO tegen onze FC. Onze FC wordt te weinig benoemd, want die doen het best leuk.
Ja, 0-0-2. En tijdens Donar Oostende speelde Groningen in Emmen afgelopen maandagmiddag. En die wonnen daar gewoon ook met 0-3. Dus het gaat crescendo met FC Groningen.
Maar als je ook tegen het tweede van FC Groningen speelde, dat is toch wat FC Emmen is uiteindelijk.
Ja, dat is het ook wel. Ja, het is toch een beetje een soort van surrogaat van het echte voetbal.
Als je of gepensioneerd bent of in de jeugd bij Groningen net niet goed genoeg was, dan kom je in het eerste bij FC Emmen.
Gelukkig hebben ze in het voetbal wel een eerste divisie onder de eredivisie.
Ja, ja, inderdaad.
Anders was het al lang afgelopen geweest.
Ja, dat is best een plan om dat ook in het basketbal te gaan doen. Maar daarover straks misschien wel meer.
Nou, nu eigenlijk.
Oh, nu. Zit dat nu al in het script?
Ja, we
gaan er even goed voor zitten.
Ik ook.
Want 31 maart, om precies te zijn, dus dat was afgelopen zondag, op de allerlaatste officiële werkdag van interim general manager Jacob Klompien.
Een hele mond vol.
Ik noem het volgens mij wel goed, toch?
Ja, ja,
het,
ja.
Verschenen er maar liefst twee artikelen volgens mij op RTV Noord op dezelfde dag.
Ja.
En daarin las ik onder andere de kop. Klompien vreest nieuwe basketbalcompetitie.
Ja.
Quote. Wie degradeert gaat failliet. Einde quote.
Ja, klopt. Op dit moment is dat ook zo. Daar ligt hij niet echt over natuurlijk.
Nee, nee, hij pleit voor een nieuw format met een tweede liga. Dus precies wat jij net benoemd, Bas.
Ja.
Als we twee of vier ploegen verliezen, dan helpen we met elkaar het Nederlandse profbasketbal om zeep. Liet Klompien weten in het Radio Noord-programma tussen de middag. Is opgetekend door Carillon Buurke.
Ja, dat vrijdag had hij die teksten blijkbaar allemaal al gebezigd. Ik heb het niet teruggehoord.
Nee, ik ook niet.
Gelukkig zijn er dan journalisten die de boel ook nog even uittypen. Dat is meer mijn stijl, zeg maar. Ik kan niet de hele dag naar de radio luisteren, want
nee.
Al genoeg podcast.
Maar, sorry hoor, maar dit lijkt me toch eigenlijk ook vrij logisch wat Klompien hier op het. Of is het niet zo'n ABC'tje als ik in mijn hoofd nu brei?
Nou, dat is het ook wel. Alleen die tweede league die is er niet, hè, op het moment. En wanneer gaan we beginnen met die opzetten als we volgend jaar al willen dat de twee ploegen degraderen? Dan moet daar wel een soort vangnet voor aanwezig zijn. En zolang die tweede competitie er niet is, is dat vangnet er niet. En is het dus inderdaad feitelijk zo dat de twee teams die degraderen... Ja, naar de promodivisie gaan. En daar is gewoon geen business case op te maken.
Nee, daar ben je geen profclub meer.
Nou, dat zou je wel kunnen proberen. Maar de vraag is dan heel erg wie dat gaat sponsoren. Wie er komen kijken. In wat voor hal je dat moet doen. Dat, ja.
Nou, laten we eerlijk zijn. Dan weten we allemaal wel een klein beetje waar het op uitdraait.
Ja.
Bas, toen jij dit las afgelopen zondag. Wat was jouw eerste gedachte hierover?
Ja, nee, zeker. Nou, sterker nog, ik heb het daar vorige zomer al eens over gehad en over nagedacht dat, ja, dat je zoiets moet hebben. Hè, wat je in België dus wel hebt, de route, daar hebben we het al eerder over gehad, die Kortrijk dus wel heeft afgelegd in België. Hè, wat een redelijk natuurlijke route is, hè, om als kampioen in ieder geval de mogelijkheid te hebben om te promoveren. Ja. Ja, dat heb je in Nederland niet. Kijk, de promotiedivisie die zit nu in een transitie, het eerste van 3 jaar, waarin ze van 24 naar 16 ploegen teruggaan. Ja, dat is niet het podium waar je dat op wilt. Dat is het podium waar de profclubs eigenlijk hun tweede teams in stallen. Ja, dus voormalige onder 21 teams. Ja, en ik zie daar ook niet eventjes de teruggevallen profclubs dan in terug. Terwijl er wel genoeg initiatieven in Nederland zijn. In steden die nu niet over het hoepeltje of door het hoepeltje heen konden springen.
Ja, waar we het vorige week ook al even over hebben gehad.
Ja, precies. Dus daar komen we eigenlijk weer een beetje op terug. Ploeg als Den Haag, Almere, Amsterdam. Die allemaal verdwenen zijn. Ja, die op een of andere manier graag wel weer terug willen. Maar ja, die kunnen nooit in één keer de stap naar de B-Next League maken. Omdat daar de licentie-eisen ook flink worden aangescherpt. Ja, zou je volgens mij wel misschien 8 tot 10 of misschien wel 12 clubs bij elkaar kunnen zetten. Die op een wat meer bescheiden niveau. Zoals het vroeger, heel vroeger in de promodivisie ging. Met 1 of 2 buitenlandse aanwinsten. Om in ieder geval een opstapje te maken. En van daaruit zou er dan ook promotie en degradatie moeten plaatsvinden. Want het gaat nu alleen nog over degradatie. Maar uiteindelijk moet er natuurlijk ook promotie kunnen plaatsvinden.
Maar het gaat toch eigenlijk veel te snel nu. Dat is toch het probleem. Want kijk, we hebben nu deze drie, niet helemaal respectvol gezegd, pilot jaren achter de rug.
Ja,
nu hebben we de conclusie met elkaar getrokken van hoe het nu gaat, dat is eigenlijk niet helemaal. Het heeft niet helemaal uitgepakt zoals we hadden gewild. En we willen met een ander format het nieuwe jaar ingaan.
Ja.
Dat betekent ook dat we niet echt heel veel keuze hebben. We moeten nu door.
Ja, voor volgend jaar heeft het nog geen consequenties. Hè? Nee. Dus volgend jaar zouden alle teams die er nu zijn mee kunnen doen. Zijn nu de berichten, want dat schijnt ook nog niet helemaal definitief te zijn. Er is nu de aandeelhoudersconstructie ook opgezet. Waar in Nederland 7 teams aan meedoen en 2 niet. Ja, maar goed, dat feit is nog geen belemmering om het jaar daarna ook nog mee te kunnen doen aan de B-Next League. Maar het zou dus in de zomer van 2025 actueel worden. Nou, dat is eigenlijk ook juist mooi, want als nou al die andere initiatieven in grote steden in Nederland het komende half jaar, het is nu alweer 1 april, eigenlijk lopen we alweer 3 maanden achter de feiten aan met de hele competitieopzet.
Ja.
En dat was vorig jaar een ergernis, daar mocht ik niet zoveel over zeggen, maar vervolgens een jaar later zitten we precies weer in dezelfde situatie. We willen seizoenkaarten gaan verkopen en uiteindelijk, eigenlijk is er nu nog niets bekend of officieel en is er geen enkele communicatie over hoe het nu precies de volgend jaar uitziet. Dus dat blijft een grote ergernis.
Aan de ene kant is het een ergernis. Aan de andere kant, FC Groningen heeft ook ooit een seizoenkaartverkoop opgestart. Terwijl ze niet wisten in welke competitie ze zouden spelen.
Ja, en dat moet dus ook ongeacht wat je gaat doen. Hè, moet je daar weliswaar.
Even als voorbeeld.
Ja, FC Groningen wacht nu alsnog weer of er weer gepromoveerd gaat worden.
Ja, dat snap jij niet, hè?
Idee.
Volstrekt waanzinnige actie. Hè, want hoe langer je seizoenkaartverkoop laat lopen, hoe meer seizoenkaarten je ook. Dat is gewoon een economisch principe.
Los nog van de flow waarin FC Groningen nu zit.
We zijn uitverkocht, er is schaarste op diverse tribunes. Ga gewoon van start.
Maar die flow heeft Dona net zo goed. Want we zien eigenlijk.
Bezoekersaantallen zijn alleen maar stijgende.
Die zijn
de resultaten. Oké, vandaag even daar gelaten. De resultaten zijn natuurlijk hartstikke leuk.
Alleraardigst.
Ja.
Dus zeker.
Dit is het moment om de mensen bij Dona betrokken te houden. Al voor je volgende seizoen.
Ja, precies. En nou weet ik toevallig dat bij Dona ze dan juist gelukkig niet afwijken van het principe wat ook bij Donar al meer dan 20 jaar een grote succesformule is. Dat ze dat bij FC Groningen.
Tijdens april begint altijd al de eerste.
Half april komt daar communicatie over. Dus gelukkig gaat dat bij Donar door. Maar goed, als je beleid wil maken, als je continuïteit wil hebben, dan moet je dat soort dingen gewoon eerder regelen. En het competitieformat is daar één van. De clubs, want zo begonnen we daarover. De clubs die mogelijk gaan afvallen, die moeten een vangnet hebben. En andere initiatieven die moeten bij wijze van spreken tot 1 januari ook kunnen aangeven van hey, dit lijkt ons ook wel wat. En laten we op een bescheiden niveau van start gaan.
En jij had net over promoveren. En kijk, daar zit natuurlijk ook nog wel een beetje een crux. Want de hoepel waar je doorheen moet springen. Stel je voor, we hebben alsnog volgend jaar ineens zo'n vangnet. Dus we starten nog heel snel zo'n competitie op. Ja. Dan zijn de clubs die eventueel zouden kunnen promoveren omdat ze kampioen geworden zijn of een play-off gewonnen hebben of weet ik veel hoe je dat wil regelen. Maar die zijn alsnog dan gekoppeld aan de hoepel waar ze doorheen moeten springen die dan waarschijnlijk alsnog te groot is.
Ah, dat hangt vanaf.
Je moet er in elk geval voor zorgen dat je die clubs die degraderen, dat je die niet in het zwarte gat wat de promo op dit moment is laat vallen.
Kijk, die twee clubs die mogelijk zouden degraderen dan in 2025, of dat nou Nederlandse of Belgische clubs zijn, die hebben in ieder geval al eens recentelijk aangetoond dat ze in staat zijn om, berichten rond van een begroting van 500.000 vol kunnen houden. En de nieuwe clubs, daarvan is het de vraag of ze dat kunnen. Hè. Dat zullen ze aan moeten tonen met getekende contracten of hoofdsponsorschap of investeerders of dat soort zaken.
Van die orde.
En je hoeft ook alleen maar naar onze oosterburen te kijken in Duitsland. Daar is ook gewoon een heel mooi getrapt licentiesysteem. En dan kun je wel kampioen worden van de tweede divisie. Maar als je niet aan de licentie eisen voldoet om te promoveren, dan kijken ze gewoon verderop op de ranglijst wie er dan in aanmerking komt. En dat is volgens mij niet zo ingewikkeld.
Grappig van die twee artikelen was dat ik best wel veel dingen las waar we het vorige week al over hebben gehad. Dus ik wil ook niet te lang blijven hangen bij deze twee artikelen. Omdat we andere dingen te bespreken hebben. Maar waar we het natuurlijk niet over hebben gehad vorige week. En dat was is wel, denk ik, ook veel voor veel luisteraars van de Russo Radio nieuw. De opmerking natuurlijk vanuit Martini Plaza van Willem de Kok. Het is allemaal wel leuk en aardig wat Dona zegt. Maar die krijgen al korting.
Ja, maar ja. Hoe zal ik dat eens zeggen?
Nou,
zelfs als je al korting
zo
krijgt.
Zo niet diplomatiek mogelijk alsjeblieft.
Zelfs als je al korting krijgt, kan iets toch nog steeds best wel te duur zijn, of niet? Als ik naar de Ferrari dealer loop en ik zeg, doe mij een wat kortings. En die man zegt in plaats van 1,5 ton, dan noemen we nu 130.000. Ik noem maar wat. Ja, dat kan ik nog steeds niet betalen. Dus dat het zegt allemaal niet zoveel. Ja, dat is een enorm non-argument. Maar dat,
het steekt schijnbaar Willem en Martini Plaza wel. Want Willem de Kok zegt, het is flauwekul. En ik vind het ook nog eens niet chic. Dus die is schijnbaar geraakt door deze situatie.
Om vervolgens in de media aan te geven dat je het niet chic vindt, dat iemand anders via de media dingen aangeeft. Ja, dat vind ik ook knap. Dat is ook heel perfect.
Ja, nou kijk, vooropgesteld, ik ben er niet voor dat je, of je nou Dona bent of Martini Plaza en Willem de Kok, dat we deze discussies enorm. Ik ben er meer van dat ik uiteindelijk gewoon een resultaat zie en dat ik niet te veel meekrijg van maar hoe je met elkaar.
We zijn nu begonnen.
Het argument, je krijgt al korting, dat hebben we heel kort bepaald, dat is een non-argument.
We kunnen het denken
over. Nee, maar hoe groot kan dit probleem worden? Misschien is dat wel een vraag die bij heel veel mensen leeft.
Het kan best een groot probleem worden. Maar zoals we al eerder besproken hebben, het kan een groot probleem worden voor beide partijen. Want het is niet zo dat als Donar. Donar kan eigenlijk niet weg uit Martini Plaza. Er is geen andere goede zaal te vinden met een goede business case. Waar je sponsors kan ontvangen. Waar je 1500 seizoenkaarthouders kwijt kan. Plus wat losse kaartverkoop. Dus Donar kan daar eigenlijk niet weg. Maar Martini Plaza kan ook niet echt zonder Donar. Want als Donar wegvalt bij Martini Plaza, vallen daar ook een heleboel inkomsten weg. Zeker aan de horecakant, hoewel Willem de Kok daar geloof ik ook en Martini Plaza daar geloof ik ook iets van vinden. Maar dan vallen daar ook gewoon heel veel inkomsten weg. Daar kan Martini Plaza kort gezegd eigenlijk ook niet zonder. Zelfs niet als ze moeten inkrimpen.
Nee.
Dus ja.
Ja, ze moeten eruit komen en ze zullen er ook wel uitkomen. Maar het is niet zo'n ABC'tje als het altijd was. En Dona gaat niet meer klakkeloos akkoord met wat er dan ook op tafel ligt.
Nou, en je merkt aan dit soort berichten dat het spel gewoon heel hard gespeeld wordt op dit moment. En op zich is dat niet erg, zolang ze er maar beide uitkomen. Want beide kunnen niet zonder elkaar. Dus ze zullen een manier moeten vinden waarop ze eventueel oud-zeer of... Sorry, je mij nou zomaar uit? Midden in een zin? Oh, jij moest hem hoesten, dat is het.
Ik ben een beetje hoesterig, sorry.
Het is oké. Maar op een of andere manier moet dat oud-zeer dat moet gaan verdwijnen. En Donar zal misschien ook een beetje water bij de wijn moeten doen. En Martini Plaza zal misschien wel heel veel water bij de wijn moeten doen. Maar ze hebben elkaar nodig, dus ze zullen er gewoon uit moeten komen, links of rechts.
Ja, en dan is er natuurlijk nog die andere stakeholder, de gemeente, die ook van alles wat vindt, zoals de gemeente niet topsport-minded is, maar wel van alle topsport en alle beslissingen, of het nou bij Donar of bij FC Groningen is, wat vindt natuurlijk. Ja.
En de gemeente had ook net Martini Plaza natuurlijk niet zo'n heel erg leuk bericht gestuurd, hè, dat ze... moesten inkrimpen en moesten nagaan denken over hun toekomst.
Ja, en dat de paardjes niet meer mogen van de partij nee. voor de dieren.
Nou,
ja.
Moet ik zeggen dat als je nu naar het managementkantoor van Donar loopt, dan moet je een heel stuk achterlangs door Martini Plaza. Daar meurt het gewoon nog steeds naar stront en paarden. Dus of die paarden zo'n enorm succes waren, dat weet ik ook nog niet zo goed. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
Hey, er werd ook gebasketbald, Bas.
Schijnt.
Maandagmiddag tegen Filo Oostende, de ploeg uit België die al daar al 12 jaar op rij kampioen is geworden. Mm-hmm. Het woord grootmacht is hier denk ik wel op zijn plaats. En we hebben natuurlijk een prachtige overwinning meegemaakt tegen Oostende vorig jaar in Martini Plaza. Ja, daar leek het, daar draait het niet op uit deze keren.
Nee. Het krachtsverschil was deze keer veel te groot. Ja. Stond natuurlijk... vooral aan de kant van Donar ook een totaal ander team op de planken. Dus ik was niet met heel veel verwachtingen wat dat betreft over een winst naar Plaza gekomen. Maar,
Nee, maar je hoopt altijd wel.
Zeker.
Laten we gewoon even op Donar focussen eerst. Hmm. Op het spel van Donar. Viel het je uiteindelijk mee of tegen?
Nou, het begin was scherp, 5-0 voor. Hè, dus dan, ja, dan zit je lekker in het begin van de wedstrijd. Ja, daarna zie je gewoon dat Oostende toch ja, redelijk makkelijk... vooral met, via de drietjes die veel raak gingen... kwamen ze ja, op een redelijk onoverbrugbare voorsprong. En ja, zo werd het eigenlijk nooit echt een wedstrijd... behalve één opleving in het derde kwart.
Ja, ja. Je ziet ook heel erg dat bij Oostende... Het hele bord is gevuld. Hè. Ze hebben zoveel spelers mee als dat ze mee mogen nemen na een wedstrijd. Er worden er ook onwijs gebruikt. Volgens mij op 1A heeft iedereen wel redelijke minuten gespeeld bij Oostende. Dus gewoon een 11-mans rotatie. En ja, alle spelers klopt. Die erin komen, hoe jong onervaren ze ook zijn... en hoe erg Gerja ze af en toe ook uitscheldt... omdat ze een klein detail net even niet helemaal goed uitvoeren. Het is allemaal kwaliteit. Elke speler die op de vloer staat bij Oostende is een verrijking voor Donar.
Ik zou bijna willen zeggen, de nederlaag van Donar was absoluut niet het grootste ergernispunt. Maar dat is toch elke keer weer die klauw die daar aan de zijlijn...
Met zijn witte schoentjes heen en weer dan.
Ja. Ik vond deze keer wel meevallen.
Hij was vooral boos op zijn eigen spelers.
Ja. En de punten die hij had over de arbitrage, die waren vandaag in ieder geval allemaal volledig terecht. Want we hebben weer wat nieuwe spelregels geleerd.
Hemel. Het blijft frappant, hè? Dan geven we de vorige thuiswedstrijd geven de scheidsrechters een onwaarschijnlijk compliment. Maar
dit waren weer een aantal andere.
Ja, behalve van Sloten. Dat was een dubbelganger, zeg maar.
Hoe kan het nou dat
ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Nee, ik ook niet. Maar kijk, wat mij wel opviel is dat bijvoorbeeld David Gabrovsek krijgt voor één keer... wel echt vervelend jammeren bij de scheidsrechter, krijgt hij meteen een T. Ja. Gillet aan de andere kant, gerenommeerd topspeler, inmiddels bekend bij alle scheidsrechters... die heeft 36 T-krantjes gehouden met alle drie de scheidsrechters. En die heeft niet één T gehad, om maar zo'n voorbeeldje te noemen. Dus de star treatment bij Oostende was wel een beetje vervelend. Ja. En daarbij inderdaad, ik heb... allerlei verschillende dingen gezien op verschillende situaties met allerlei goedmaakcalls en weet ik veel wat allemaal. Het was een beetje bijzonder.
Gelukkig werd er over het algemeen heel weinig gefloten, dus dat was een voordeel. Hè. We waren ruim binnen de 1:15 klaar met deze wedstrijd. Dat moest ook wel. Ja. En in het laatste kwart werd er sowieso was het verschil al te groot. Dus dat die tel ik niet eens echt meer mee.
Dat had geen invloed op de uitslag.
Verder. Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. Maar weet je wat opvallend is? We spraken Willem Brandwijk na afloop van die wedstrijd in Den Helder ook nog over dus de Belgische arbitrage. Dat je daar dus eigenlijk niks mag zeggen tegen de scheidsrechters. Nou ja, dan denken die Belgen van nou, dan hebben we vandaag drie Nederlanders. Dan gaan we de hele tijd, maken dan even een lekkere conferentie van de hele tijd.
Ja, met name Amat, die liep regelmatig naar de scheidsrechters toe. Vooral in het begin van de wedstrijd.
Ik heb Bratanovic nog Gabrovsek zien bedreigen. Ja. Ik weet niet of meer mensen dat hebben
vingertjes
gezien.
En dingen, dat moet ook allemaal. En die Buisgaard, die nummer 14, dat is ook een grote dorpsgek volgens mij. Ja,
die was het inderdaad, Buisgaard. Ja, Bratanovic.
Dat was deze keer niet. Nee. Ja. Maar... dat is eigenlijk wel heel jammer dat zo'n grote ploeg dat soort akkefietjes allemaal nog nodig heeft. Want er straalt op die manier wat mij betreft helemaal geen klasse vanaf. Terwijl ze zo goed zijn. Maar ja, het is niet iets om van te genieten, want het is toch nog weer ergernis.
Ja, wij hadden het over op de app vanmiddag even over. Jij zei van de scheidsrechters lijken wel onder de indruk van het feit dat ze Oostende mogen fluiten.
Ja, dat is wat ik zeg, de star treatment. Dus er staan een paar hele goede, hele grote basketballers op het veld, maar die mogen vervolgens ook een stuk meer dan... andere spelers. Overigens was er ook bij Oostende één jongen, Pintelon. Ja. Die kenden ze duidelijk nog niet. Dus dan dachten ze van, als we dan een fout voor Oostende fluiten, dan geven we maar aan hem. Dat was ook een beetje bijzonder af en toe.
Ja, dat werd een beetje sneu zelfs voor hem.
Ja, het was heel vervelend. Want die jongen deed helemaal niet zo heel veel andere gekke dingen niet. Dan de rest. Nee. Maar die kregen ze dan al door wel tegen. Ja. Ik denk dan, doe dat dan ook een keer bij die Tas of bij, hoe heet die andere gozer, Buisgaard. Maar goed, ik vond wel, en dat moet ook gezegd worden, dat er één iemand was die zich daar bij Oostende toch wel enorm aan onttrok.
Ja.
En dat was de onverstoorbare Sam van Rossum.
Ja.
Die niet zeurt, niet praat, eigenlijk stoïcijns over het veld heen gaat.
Komt hij aan.
Komt hij bijna aan.
Druk je hem op de knop?
Ja.
De techniek gaat met een tussenstation vandaag.
Ja, want we hebben zoveel interviews dat het niet allemaal op de rode kast past. Nee,
het past niet op de laptop. Dus het moet even op andere manier. En dan merk je toch wel weer dat we om 12:06 in de nacht opnemen. En dan ben je niet altijd even scherp. Maar nu jij het toch over hem hebt, zullen we hem gelijk maar even bijhalen.
Gooi hem er gelijk even in. Vorige week had ik een andere podcastcollega, maar ik sta nu ook naast een podcastcollega, Sam van Rossum. Goeiedag.
Goedenavond.
Welkom in Groningen.
Ja, dank u, het was tof.
Ja, vond je het mooi hier?
Ja, zeker. Veel volk in de zaal. Toffe zaal ook. Goede sfeer. Derde kwart als we daar terugkwamen tot op... wat was het? 9 puntjes, denk ik. Voelde dat er zo'n speciale vibe in de zaal komt. Dat was wel leuk om te zien, ja.
Ja, als het dan het verschil nog 5 wordt en nog 4 wordt, dan hebben jullie volkomen in dit geval. Maar dan gaat de boel hier echt nog een beetje op de kop. En dan krijg je echt die heksenketelsfeer inderdaad. Ja. Maar nou ja, ik denk dat je liever hier speelt dan, met alle respect, in Weert en noem nog een paar andere zalen.
Ja, het is een andere beleving, hè. De zaal op zich ook is gewoon veel groter dan de andere zalen. Dat is gewoon de realiteit. Dat moeten we ook zien. Het was een fijne ervaring.
Hey, maar jij bent tegenwoordig ook podcastmaker. Is dat nou lastig om dat te combineren, dat je ook gewoon nog speler bent bij Oostende? Dat je eigenlijk over een competitie waar jij zelf in speelt, dat je daar ook ineens van wat over moet vinden?
Ja, vorig jaar had je misschien iets meer vrijheid van spreken natuurlijk. Nu zijn er bepaalde dingen die bij ons intern zijn bijvoorbeeld, die ik uiteraard niet publiek kan maken. Maar,
je mag niet zeggen welke oude bounce play je volgende week gaat lopen.
Ah, voilà. Tactisch, dat moet een beetje geheim blijven. Maar het is leuk, want nu zitten we er ook middenin. Je kunt het van op afstand bekijken, zoals vorig jaar. Je volgt de competitie wel, maar het is toch altijd leuker als je er zelf bij zit en dat je zelf een gevoel krijgt van hoe dat alles juist is, zoals nu. Dan heb je toch wel een realistischer beeld van de competitie.
En jij hebt ook gewoon een beter beeld nu, neem ik aan, dan de andere jongens bij de podcast van maar die point guard bij Weert, die kan dit goed. Of dat team is defensief, doen ze dit en dit. Ik denk dat je daar toch ook wat meer, wat makkelijker kijk op hebt dan.
Ja, inderdaad. Hè. Dus de tactische voorbereiding op de wedstrijd. Die leren nu bepaalde dingen bij over hoe de andere ploegen spelen. Oké, vorig jaar hebben we wel redelijk veel wedstrijden gezien ook. Dus je probeert wel wat te analyseren. Maar natuurlijk als je er zelf moet tegenspelen, nog iets aandachtiger daarvoor. Ja.
Terug bij Oostende. Bevalt het?
Ja, zeer. We hebben een zeer toffe ploeg. Veel Belgen ook. Veel jongere spelers. Ben ik misschien een beetje de opa van de ploeg, maar...
Voel je je zo?
Ja, met momenten wel. Ja. Als die 17, 18-jarigen binnenkomen, die beginnen een taal daar te spreken. Het is wel iets anders dan bij ons, maar... ik amuseer mij. Er is veel wederzijds respect en dat is leuk.
Het gaat ook wel goed, hè, dit seizoen. Ik heb het idee dat het stabieler is dan de afgelopen jaren bij Oostende.
Ja, dat weet ik nu niet. In het bekertoernooi lagen we eruit in de kwartfinale tegen Limburg. Dat was een beetje een domper. Maar ik denk dat we wel een stevige Europese campagne hebben afgewerkt. En nu in de competitie gaat het eigenlijk goed. Hè. We hebben tot nu toe maar 2 wedstrijden verloren. Dus ja, het draait wel goed. Maar goed, we zijn ons aan het voorbereiden naar het einde van het seizoen toe. Want dan moeten de prijzen gepakt worden.
Moeten we nog even een keer een kleine crossover doen aan het eind van het seizoen of zo? Tussen de benenblokparty. En dan beloof ik dat we niet om 3 uur 's nachts opnemen.
maar jullie nemen altijd 's nachts op. Hè? Ja, dan gaan we het niet zo laat doen. Maar het lijkt me een goed idee. Of we spreken ergens af middenin. Hè? Ik weet niet, waar gaat dat zijn ongeveer? Het zal net over de grens
net over de grens in België zijn. Wij zijn de uitwedstrijd in Oostende zijn we er ook bij trouwens.
Amai, dat is even bollen. Hè?
Ja, dan moeten wij met de trein naar Oostende, dat is een liedje.
Ja, dat is inderdaad een liedje, ja. Maar je gaat wel even onderweg zijn, denk ik. Ja.
Hey, maar dat komt helemaal goed, denk ik, hè?
Wat lief?
Maar dat komt helemaal goed. Aan het eind van het seizoen spreken we wel even een keer af. Dan maken we een klein crossovertje.
Ja, samen met Henk en met Matthijs of met Maarten met Luc. We kunnen het allemaal gezellig maken. Maar ja, met 8 podcasten zal wel moeilijk zijn. Jullie zijn met 3, denk ik, hè?
We zijn met 3, ja.
Dus met 8 podcasten zal wel moeilijk zijn.
Moeten we even een uitbreiding van de set regelen. Hey, leuk je thuis een keer te spreken, man. Dankjewel.
Ja, graag gedaan. Ook leuk jullie te zien.
Ja, inderdaad, de man die zich eigenlijk onttrok aan ander gedrag. Maar wat een verademing om deze... Sam van Rossum te zien basketballen.
Hij kan het nog wel, hè? Met zijn toch inmiddels dik over de 30 jaar. Ja. Maar ja, de ervaring straalt er ook vanaf.
En dat zeg ik niet omdat hij nu, omdat we hem geïnterviewd hebben. Want als hij zich vervelend gedragen had, had ik dat net zo keihard gezegd.
Ja, nee, maar de slimmigheidjes en gewoon het echte oldschool point guardschap. Dus
ja.
Playcallen, zorgen dat iedereen de play goed loopt. Snel op het goede moment de goede opties kiezen. Zelf doorbewegen. Bal misschien aan het eind van de schotklok weer terugkrijgen. En als het dan moet, van gigantische afstand een drietje erin knallen.
Ja, eigenlijk altijd vanaf de 3-1 op 3 zijn.
Ja, dat inderdaad. En gewoon heel veel rust uitstralen in het spel. Op de goede momenten versnellen, op het goede moment temporiseren. De ideale point guard.
Hij zegt... Ik
dacht schoonzoon.
Ja. ook nog. Waarschijnlijk wel, ja.
Misschien ook nog.
Hij zegt nog een ander waarwoord over Fidu Oostende. Wat mij betreft, wat mij ook opviel,
is inderdaad de enorme troepenmacht aan jong Belgisch talent wat daar rondloopt.
Ja.
Zou dat een voorbeeld voor ons kunnen zijn?
Ja, maar dat is wel iets waar je... dat is iets wat Donar heel graag wil. En wat ook al heel lange tijd wordt uitgesproken. Maar ook daar heb je wel, en daar ligt een mooie taak voor Stefan Mladenovic. Daar heb je wel een heel degelijk plan voor nodig. En dat is ook niet iets wat je in 5 of 6 jaar geregeld hebt. Dat duurt echt wel langer dan 10 jaar. Want wat heb je nodig? Een hele brede piramide, zoals ze dat dan noemen. Dus je begint ergens bij de onder 14 met scouten, ik noem maar wat. Je zorgt ervoor dat je daar een hele brede lichting met 2, 3 echt goede teams hebt. En langzaam ga je steeds zo doorselecteren totdat je uiteindelijk bij Donar onder 19, Donar 2 komt.
Maar,
waar dan de beste overblijven.
Maak jij het nu niet veel te moeilijk? Want kun je niet gewoon veel meer Sander Hollanders in je team op korte termijn...
Waar komt Sander Hollanders vandaan?
Ja, dat weet ik wel.
Van Weert.
Ja.
Wat heeft Weert? Een hele brede jeugdpyramide. Ja. En hoeveel spelers van Weert halen uiteindelijk de top van het profbasketbal? Dat zijn de
1 per 2 jaar.
1 per 2 jaar, inderdaad. Het percentage ligt bij Donar veel lager. Maar dat bedoel ik. Je hebt een hele brede basis nodig waar je uit bouwt.
Je hebt ook een jong oranje in het basketbal waar je uit kan putten.
Zeker, zeker. Maar als je ze echt zelf wil opleiden, die jongens, dan heb je dat nodig.
Dat zei ik niet. Dat zei ik niet. Okay. Ik zei, kunnen we niet gewoon überhaupt als voorbeeld nemen dat er veel jonge Belgische basketballers daar spelen?
Ja, dat kan.
Ongeacht, zeg maar,
dat kan.
Ongeacht hoe je ze aantrekt.
Ook dat kan. Dat kan bij het samenstellen van je selectie kan dat een doelstelling zijn en iets waar je naar kijkt. Zou ik ook absoluut voor zijn, hoor. Want waarom zou je niet de beste jonge Nederlandse spelers in het eerste van Donar een kans geven door ze hier naartoe te halen?
Ja, er is altijd wel iets een lastigheid. Hè. Als je dus ook wil presteren op Europees verband, er is best wel een schaarste aan goede Nederlandse spelers die dat niveau allemaal aan kunnen. En dan heb je ook nog marktwerking dat buitenlandse spelers van hetzelfde niveau vaak voor een lagere prijs beschikbaar zijn. Dus dat is altijd een tweestrijd die je hebt als TD.
Dan moet je dus heel goed ook naar de balans in je team kijken.
Zeker.
En een team wat daar volgens mij redelijk in is geslaagd de laatste jaren is Leiden.
Ja, die hebben niet per se jong Nederlands talent. Die hebben wat meer ervaren Nederlands talent. Ja. Maar ook dat kan een keuze zijn.
Met daaromheen een groep Van Bree, Maarten Bouwknecht. Maar ervaren jongens die...
Die kiezen ook weer bewust voor een hele wat kleinere kern, zeg maar. Hun budget over minder spelers te verdelen. Ja. En wat er dan achter zit, dat zijn dan vaak de jonkies. En die tactiek van ook midden in het seizoen vaak een versterking halen. Ja, dat is ook een economische keuze. Dus kijk, het kan.
Het werkt wel redelijk.
Voor hun werkt het heel
jaren.
Goed. Maar dat is natuurlijk ook omdat... bij hun heeft het ook een aantal keren gewoon heel goed uitgepakt. Dat spelers daar voor hele lange tijd blijven. Nou, gelukkig hebben wij bij Donar dat in de jaren 10 hebben we dat ook gehad met een aantal spelers. Die 3, 4, 5 jaar bij ons zijn gebleven. Ja, dat is wel de ideale situatie. Dat wil je als club heel graag.
Het voordeel van een brede Nederlandse ervaren kern zoals Leiden dat heeft... is dat die jongens vaak bereid zijn om langer... zich aan je te verbinden, langer bij je te blijven.
Zeker.
En dan is het ook makkelijker om daar goede buitenlandse spelers bij te zoeken... die je er dan omheen kunt zetten, waar je mee kunt gaan bouwen.
Klopt, want wat opvallend is aan Leiden... dat ze best wel vaak coachwissels hebben gehad. Hè? Nu, sinds 2 jaar hebben ze natuurlijk alweer een nieuwe Amerikaanse coach.
En Dark Spradley.
En die kern blijft toch bij elkaar. Hè? Dus je ziet dat daar de spelerskern leidend is... en daar wordt dan een coach bij gezocht.
Ja, dat is waar. Nou ja, goed. Maar het is wel interessant om het daar eens een keer over te hebben. Dan gaan we het later, als het off-season wordt, gaan we het daar wel eens wat uitgebreider over hebben. Want hoe, inderdaad, dat is natuurlijk inderdaad de opdracht van Stefan. Ja, je kunt natuurlijk allerlei verschillende invalshoeken
Je kunt allerlei
kiezen.
Kanten daarmee op.
Ja.
Ik zou wel inderdaad zijn voor wat meer Nederlandse spelers.
Ik
en
ook.
Daar wat betere, niet zeggende dat deze buitenlandse spelers niet goed zijn, maar de echt goede buitenlandse spelers bij uitpikken. Maar ja, dan is de vraag nog, welke Nederlandse spelers ga je halen en waar komen die vandaan en hoe deel je die in? Wil je jong talent, wil je wat meer ervaring, hoe wil je een mix daartussen, hoe wil je dat invullen?
Ja, noem eens een positief punt van de wedstrijd van afgelopen middag, Yannick.
Kjeld Zuidema.
Oké, en waarom?
Omdat ik vond dat Kjeld deze wedstrijd voor mij de man of the match was. Omdat hij de afgelopen weken, zeker sinds hij weer niet de extra point guard moet zijn, maar omdat we gewoon heel veel blessures hebben bij de bigs, dus bij de power forwards en de centers, dat hij daar heel veel ingezet wordt. En dat vult hij eigenlijk heel goed in. Ik vind hem heel rustig spelen. Ik vind hem heel... ik vind hem verdedigend heel goed leiding geven. Ik vind hem aanvallend weinig domme keuzes maken. Oké, hij mist vandaag 2 open layups die hij erin moet gooien, maar Weet je, ik
heb... Het pijnlijke was wat dat gelijk aan de andere kant Oostende liet zien hoe je het wel doet.
Ja, precies. Hoewel ik daar aan de andere kant ook een keer Tas in een fast break situatie een compleet open layup heb zien missen. Ja. Weet je, dat zijn dingen die gebeuren. Maar overall vond ik hem gewoon heel, heel goed en met zijn hart spelen.
Kjeld Zuidema, ja. Een wedstrijd tegen Oostende. Verwacht je daar dan van tevoren meer van? Of is dit ook iets wat je van tevoren incalculeert? Dat je met 30 punten kan verliezen?
Het kan, ja. Dat incalculeer je in. Maar aan de andere kant denk je ook, no way, dit gaat niet ons overkomen. En zeker op de manier waarop vandaag. Dat is voor mij het grootste probleem.
En wat is daar dan het probleem mee?
We laten gewoon onze kop hangen. De energie gaat er volledig uit. Dat soort dingen. Weet je, zeker in de eerste helft zag je het op een gegeven moment al. Gewoon de koppen gaan hangen. De energie wordt helemaal eruit gehaald zodra we 20 achterkomen. En dan worden we eilandjes en dan worden we klein en dat soort dingen. Terwijl dat als we samen blijven spelen, wat je een stuk in derde kwart had, dat we terugkomen tot 6 of 9, geloof ik.
9.
Dat we weer ergens iets vinden dat we samen gaan spelen. En dan laat je zien wat we kunnen. En dan kunnen we ook met Oostende spelen. Weet je, we doen niks ten onder van hun.
Een beetje meer bravoure zou af en toe wel mogen.
Ja, absoluut. Weet je. En dan dat, als dat een aanval is en in de defense werken we allemaal hard, weet je, dan staan we allemaal op en dan gaan we samen spelen. En dat mis je nu.
Ik heb wel het idee dat jij de laatste twee wedstrijden, je speelt veel op de 4. Af en toe is een beetje op de 5, zeker als er zone gespeeld wordt. Dat je er wel erg lekker in zit.
Vandaag...
Oké, die open levens die vergeet ik. Hè? Die haal ik helemaal uit het ding, maar verder.
Nee, ja, goed, weet je, ik merk wel dat ik in de verdediging af en toe wat kleine foutjes doe. Zeker als je bijvoorbeeld tegen een Gilles speelt, weet je, die blijft bewegen. En dat is echt, echt insane. Maar ja, aan de andere kant, ja, het is wat het team nodig heeft. Dus ja, ik zal wel moeten. Ik speel wel wat beter, denk ik. Ik ben wat agressiever. Ik ben wel rustig in het veld, meer dan ik dat in het begin van het seizoen was. Dus ik denk dat het daarom wel iets van groei is.
Ja, ik had het idee dat jij dit seizoen heel goed begon. Dat je toen een klein vormdipje gehad hebt. Ik had ook het idee dat dat kwam omdat je af en toe een beetje te veel wilde voor jezelf. Heeft dat dan een goed gevoel?
Ja, ik denk dat je dat wel goed inziet. Ik denk dat het leiderschapsding, dat op een gegeven moment dat ik dacht van wat is belangrijker, ik of het team? En hoe moet ik dat balanceren en dat soort dingen. Ik denk dat ik daar nu een balans in heb gevonden. En zeker ook omdat Nick erbij is, dat helpt natuurlijk mee. Omdat er gewoon een veteraan bij ons op het veld loopt die gewoon zijn mond opentrekt. En zeker op de point guard positie. Dus dat helpt mee en dan valt het niet meer zoveel op mijn schouders. Dan kan ik ook gewoon meer op mezelf focussen, wat wel helpt.
Want wat is nu jouw beste positie?
Ja, ik blijf het nog steeds wel de 3 vinden. Maar ja, goed, aan de andere kant de 4 helpt ook. En zeker als het team nodig heeft, zeg maar, het fysieke gedeelte vind ik natuurlijk hartstikke leuk om te spelen. Ja. Maar goed, aan de andere kant op 3 kan ik dat ook. En dan kunnen we ballscreens switchen en dat soort dingen. En zeker met David erbij, weet je, die kan dat ook prima aan om die ballscreens te switchen. Dus dat, ja.
Dus zodra de jongens weer terug zijn van blessures, dan toch weer liever even terug naar de 3?
Ja, absoluut. En aan de andere kant, als ik nu de hele tijd 4 ga spelen, dan ben ik echt te klein. En ja, goed, weet je, met 1,95 dan red ik dat niet. Om dat constant op een hoog niveau te doen. Dus als ik verder wil, dan moet dat wel.
Dankjewel, Kjeld.
Geen probleem.
Kjeld Zuidema. Die, nou ja, we hebben natuurlijk de complimenten vorige week al gegeven. Hoe die inderdaad zich weer aan het manifesteren is, zou ik bijna willen zeggen, binnen het team. Op een manier zoals wij dat graag zien. Was dit de max wat hij vandaag liet zien?
Wat hij zelf liet zien?
Ja.
Nee, want nee, wat hij zelf ook al aangaf, het team deed in de momenten dat het moeilijk ging, deed het team niet goed mee. En er werd de bal niet gedeeld, waren het allemaal eilandjes en kreeg iedereen last van hero ball.
Nee. Maar hij krijgt dan in de wedstrijd, krijgt hij, Tom Sik, normaal gesproken is Quinn natuurlijk ook zo iemand die eens een keer iemand aan zijn trui trekt en zegt van en nu gaan we dit doen. Ze krijgen op dit moment dus niet... Ze zeggen allemaal, en wij horen dat ook wel een klein beetje in de wandelgangen van andere spelers. Ze zien allemaal in, we moeten meer als team gaan spelen. En we moeten minder individualistisch gaan spelen.
Ja, dus behalve de arbitrage was Dona zelf ook voor een deel starstruck, zeg maar, bij zo'n team. En ja, dat kan gebeuren. Dit is ook de eerste keer dat we tegen Oostende spelen. Dus laten we op 3 mei kijken hoe ze dit verteerd hebben. En over een maand hoe we er dan voor staan.
En Oostende is echt heel erg goed. Maar inderdaad, op de momenten in de wedstrijd waarop Dona... zijn plays goed loopt, de bal meer deelt, de bal op snelheid ook deelt en niet pas 2-3 seconden nadat iemand al zijn route gelopen heeft, zeg maar.
Ja.
Excuus. Dan zie je dat we hem al inderdaad niet zo, dat noemen we niet 30, 35 punten onder voor Oostende, echt niet. Maar over de hele wedstrijd gezien wel, want Het is nog niet team genoeg om dat een hele wedstrijd vol te houden.
Was, ja, dat is helemaal niet nodig geweest. Kijk, de eerste drie kwart hebben we betrekkelijk weinig turnovers gehad. Ik geloof 4 of 5. Dus dat is echt perfect.
Klopt.
En in het laatste kwart, waar er dus helemaal geen intensiteit meer in zit, dan zie je meteen nog weer 5 erbij. Maar weet je, als je gewoon ja, inderdaad je plan blijft uitvoeren de hele wedstrijd. En dat was nou ook precies het moment van 20 punten achter naar met een 11-0 run naar 9 punten achter. Vlak na een time-out van coach. Ja, dat was zo als je Dona wil zien. En dan weet je dat je misschien nog gaat verliezen van Oostende. Dat is ook geen schande. Maar op de manier waarop, ja, met name in het vierde kwart, waar het gewoon ja, eigenlijk alleen maar... hoe heet dat ook weer? Garbage time is, ja. 10 minuten lang. Ja, dat is een beetje jammer. En,
ja. Het issue van vorige week dook natuurlijk weer op. Tegenstanders gewoon rebounded beter. Scoort gewoon veel meer second chance points.
Ja, nou, ja. Ja, klopt. Maar dat is ook wel een klein beetje logisch. Ja. Ook gezien de lengte toch weer.
Nee, dat weet ik wel. Ja. Maar dat is iets wat niet per se anders is dan die andere wedstrijden. Nee. Dus ja. Daar gaan we het ook tegen die andere teams natuurlijk nog waarschijnlijk lastig mee krijgen.
Ook daar zie je weer de kwaliteit van Oostende. Die Bratanovic, die heeft maar 5 minuten 40 of zo heeft hij in het veld gestaan. Misschien net 6 minuten. Ja. En dat is gewoon een enorme tank. Als wij hem erbij zouden hebben, als ze hadden gezegd... Nou, Bratanovic, doe jij vandaag even een Dona-shirt aan? Want bij Dona komen ze een center tekort. Ja. Speel jij vandaag bij Dona mee? Dan is dat rebound-overwicht alweer veel meer in evenwicht. Want dan hoeft Gabrovsek niet op de 5 te spelen als Vio John in foutenlast komt. Dat scheelt dan al een slok op een borrel.
Dat is ook absoluut waar. Ik wilde nog 1 speler even uitlichten. Want Adetunji begon in de starting 5. Ja. En zagen we daarna eigenlijk niet meer terug.
Tot garbage time.
Hoe kan dat?
Ik denk omdat Stimac nog niet het vertrouwen in hem had. En ook niet na zijn prestatie in het eerste kwart. Dat hij dacht, ja, ik laat hem staan. En ik denk dat het niet eens zozeer tactisch of te maken had met dat hij opdrachten niet goed uitvoerde. Maar gewoon puur fysiek. Als je kijkt, hij staat dan op de small forward tegenover Jefferson. Ja, die gozer is gewoon 10 kilo zwaarder en 5 centimeter langer. Mm. Dat is een mismatch waiting to happen elke keer.
En misschien dat er ook nog wel iets anders medisch aan de hand was. Want ik zag wel overleg tussen de assistentcoach en Edwin Keizer. Ja, en we hadden volgens mij gehoord dat hij vorige week nog eventjes in tweede van zijn voetjes af was gegaan. Dus misschien hebben ze het geprobeerd en gedacht van nou... Weet je, we moeten het niet erger maken dan het is. Want er zijn nog genoeg wedstrijden te spelen.
Precies.
Dus dat zou kunnen. Heb ik niet gecheckt na de wedstrijd. Maar goed, we gaan richting vrijdag zien hoe de inzet dan weer is. Het was in ieder geval niet dat hij uit de toon viel of opdrachten niet uitvoerde. Ik denk eerlijk gezegd dat het meer is met zijn belasting te maken.
Ik vond dat misschien wel hun beste speler, die Jefferson, deze wedstrijd.
Hij is een hele goede Amerikaan, zou ik maar zeggen.
Ik vond hem echt uitblinker. Terwijl natuurlijk uiteindelijk Gillette eigenlijk, naast dat het hun captain is, gewoon in die hele passing game, in het switchen, in aanvallen, in de pick and roll. Die man die kan alles, doet
bij
alles.
En hij is opletten op zijn off-ball movement. Ja. Dus als de point guard de bal heeft en de play wordt gelopen, de intensiteit en de timing waarmee hij loopt in de play.
Dat zei Kjell toch ook in zijn interview.
Dat is doodeng. Dat is echt doodeng.
Insane. Sorry, ik heb dat in mijn hoofd
gehoord op de redactie. Insane. Ja.
En als je hem vrijlaat buiten de driepuntslijn, alle 3 punten die hij neemt, gaan er zo ongeveer in. Dat is bizar.
Gillette was 3 uit 5. Ja.
Ja, 3 uit 5. Dus bijna alles wat hij neemt, gaat er ook daadwerkelijk in. Mm. En op het moment dat je hem niet op de 3-puntslijn vrij laat komen, dan verzint hij meteen weer een andere route terug naar de basket toe, waar hij dan uit de post in 1 keer naar binnen toe duikt. Dan gooit de center de bal naar binnen en dan dunkt hij hem op je hoofd. Want hij is ook nog snel en lang.
Als de league nou nog een naamsponsor zoekt, dan zou ik kunnen denken Gillette.
Gillette, ja.
Ja, Gillette Stadium zou je het zelfs kunnen noemen. Zo heet het stadion van de New England Patriots.
Nou. Ja, ja, ja.
Hey, uiteindelijk dus een dikke nederlaag. Omdat we, ja, ik denk met name in kwart 3 en 4 gewoon inderdaad, zoals dat terecht werd opgemerkt door Kjeld, een beetje het kopje lieten hangen, scorend er niet meer aan te pas komen. Want uiteindelijk, Oostende heeft juist na rust minder gescoord dan voor rust.
Ja.
Dus er waren echt kansen op dat runnetje in het derde kwart natuurlijk na.
Ja.
Om toch dichterbij te komen. En dan zie je, dat gaat af en toe. We hebben wel, ja, ik weet, het is een Dona podcast, maar ik heb een aantal punten gezien van Oostende.
Het gaat snel dan ineens, hè?
Oh.
Dat is... Paas, dunk.
Ja, dat is Champions League niveau en daar hoeven wij het de komende jaren even niet over te hebben.
Nee. En zonder dribbles. Maar er waren plays bij zonder dribbles.
Dat geeft niet en het is ook af en toe gewoon goed om je denk ik met zo'n tegenstander te meten. Om misschien ook wel eens weer eens met de voetjes op de grond gezet te worden na twee overwinningen. En ja, weer vol de focus op die belangrijke wedstrijd in Hasselt te krijgen.
Ja, kijk, tegen alle andere teams hebben we laten zien dat we daar prima mee kunnen. Hè? Niet te gezegd dat je alles dat je ook kans hebt om te winnen. Maar ja, hier was het verschil gewoon zo groot. Ja.
Kampioen worden, dat zullen we voorlopig nog even niet doen. Maar er waren wel degelijk kampioenen aanwezig in Martini Plaza.
Maarten van Gent zat op de tribune, de kampioenscoach van 1982.
Ja, leg eens even uit, Bas, toch voor de wat jongere mensen, voordat we gaan luisteren naar meneer van Gent. Wie is dat in een paar zinnen samengevat?
Ja, nou, toch wel een beetje voor mij uit de oude doos. Hij was natuurlijk de coach in ons kampioensteam.
82?
Ja. En hij is toen toch een beetje op een bijzondere manier heeft hij toen afscheid genomen van Donar. Dat is wel... dat liep niet allemaal even lekker tussen hem en het bestuur. Maar goed, de coach met uiteindelijk de hoofdprijs... die heeft natuurlijk altijd het gelijk aan zijn zijde. En hij was nu terug in Martini Plaza.
Ja, toch een bijzondere gast bij Donar vanavond, meneer Van Gent. Welkom terug, zou ik allereerst willen zeggen.
Ja, welkom. Het is een half eeuw geleden dat ik hier was als coach. Ik ben nog wel eens een paar keer eerder geweest. Met Rotterdam volgens mij. En ik ben een keer met Meijndert van Veen meegereden omdat mijn schip in Den Helder lag. En toen ben ik ook hier geweest. En dus dat valt wel mee.
In de tussentijd nog niet zo vaak terug geweest, zeg maar?
Nee. Ik bedoel, wat moet ik hier doen normaal gesproken? Kijk, mijn zoon studeert hier. En die had zijn been gebroken. En behoorlijk gebroken. En zijn kuit en zijn scheenbeen. Dus die had een beetje hulp nodig. En dan staat papa, die is daar, die kon niks te doen. Ik heb genoeg te doen, maar niet echt. Dus ik ben in het vliegtuig gestapt en hem een beetje gaan helpen.
U bent natuurlijk ook de coach van Oostende geweest een tijdje. Dus u heeft een hele mooie dubbelslag eigenlijk vanavond.
Ja, toevallig kampioen met Oostende, kampioen met Groningen. Het zat 3 jaar tussen. Dat was 85 met Oostende, 82 met Groningen. En het is toevallig dat die nu tegen elkaar spelen. Of niet toevallig, dat kan ook natuurlijk. Hè.
Doet het u dan eigenlijk ook wat als u hier terug bent in Groningen? Heeft u hier mooie herinneringen liggen naast het kampioenschap?
Nou, ik moet zeggen, ik kijk nooit zo erg naar het verleden. Hè. Ik bedoel, ik ga voor de toekomst. En de reden is, ja, zo zit ik nu eenmaal in elkaar. En dat terugkijken, ja, oude mensen kijken terug. En ik begrijp wel waarom, want dat was, ja, toen waren ze jong en toen voelden ze zich goed. En daar denken ze dan het liefst aan, maar ik denk vooruit. En ik heb nog zoveel dingen te doen waarvan ik denk dat dat leuk is. Zoals zeilen in Griekenland. Ik ben met van alles bezig. Ik kijk nooit terug op dat basketbal. Wat leuk, en het is een ervaring. Maar het is niet zo dat ik daar echt bij stilsta.
U bent met de mooiere dingen in het leven bezig inmiddels. Of is basketbal eigenlijk nog steeds het mooiste?
Ik doe van alles. Ik bedoel, het is niet mooier of minder mooi. De basketbal was het toen. En dat heb ik 40 jaar lang gedaan, dag en nacht. En dan doe ik ineens wat anders. Ik heb een hertenfarm gehad. Ik ben directeur geweest van een oliebedrijf. Ja, van alles. En als je daarmee bezig bent, moet je je daarop concentreren. En dat is allemaal ervaring. Maar ja, dat is het enige wat ik heb van het verleden. Maar ik kijk niet echt terug van geweldig. Nee, heb ik niet. En als je in december naar Winter vol Liefde kijkt, misschien heb je daarvan gehoord.
Ja. Ik ben een groot fan, moet ik eerlijk zeggen.
Ik heb er nog nooit naar gekeken. Maar als je daarnaar kijkt, dan zie je een beetje wat ik aan het doen ben en hoe het in elkaar zit. En dan zie je toch, ja, voor Nederlandse begrippen, toch een beetje vreemde vogel daar rondlopen in IJsland.
Dan naar het heden. Wat heeft u vanavond voor wedstrijd gezien?
Ja, twee teams, dat enorm verschil. Dat enorm ingespeeld team met veel betere spelers en een veel groter budget. Want daar heeft het mee te maken. En een stelletje jongens bij elkaar geraapt. Dat is natuurlijk een beetje, klinkt negatief, maar het is wel zo. En ik kijk dus naar het positieve. Nou ja, die Groningen, die Zuidema, dat is wel een mannetje wat ik helemaal zie zitten. Die heeft ook, ik weet niet hoe oud hij is, maar ik denk...
23.
Ja, Oké, ik dacht dat hij jonger was. Maar die heeft gewoon overwicht ook op die andere jongens. Plus, ja, hoe heet dat? Ik vond dat hij aardig speelde. Hij miste wel een beetje onder dat bord. Maar dat is een speler naar mijn hart. En dan moet ik zeggen dat ik die nummer 11, ook een goede speler, die werd er een beetje vaak uitgehaald. Ik had iets meer risico genomen, maar ja, dat zegt niks. Want dat had ook Valikant anders af kunnen lopen dan. Maar die onder het bord waren ze zo zwak. Maar ik heb begrepen dat ze twee spelers misten. Die,
ja.
Ja, dus, ja, nou, dat was één, dus het was aardig om te zien. En nou ja, alleen het andere team was veel beter ingespeeld. En daar liepen gewoon topspelers bij.
Ja, wat u zegt, het is een compleet nieuw team bij Donau dit seizoen. Dus dan is het inderdaad een beetje bij elkaar geraapt zootje. Zo zou je het best kunnen verwoorden hoor. Maar die jonge jongens zoals Zuidema, daar zit toch wel een beetje potentie in, zegt u.
Ja, zeker. Ik bedoel, er moeten er toch wel meer rondlopen in Groningen. Of in Nederland. Kijk, waarom vind ik dat? Ik vind dat er Groningers of op zijn minst Nederlanders in moeten lopen. Want dat is een beetje voor het publiek. Spreekt dat veel meer aan. Niet dat je dus gewoon met allerlei buitenlanders tegen, tweede rangs buitenlanders tegen elkaar laat spelen.
Ja. Moet toch ook een beetje bij een club als Donau inderdaad met een groot achterland, zou dat toch een beetje de opdracht moeten zijn om wat meer aan jongens zelf op te leiden?
Nou ja, maar ja goed, maar als het dan elke keer weer misgaat financieel, ja, dan moet je weer opnieuw beginnen. Ja. Ik bedoel, dit is een nieuwe manager, nou, ik heb geen idee hoe die jongen dat gaat doen, maar de kans dat hij dat gaat doen, die bestaat natuurlijk. Je moet nooit opgeven, altijd doorgaan.
Ik vond het heel leuk om u even gesproken te hebben, dank u wel.
Oké, was je er al in 82? Wat was jij er nog?
Ik ben van 1997, dus kunt u nagaan. Ja. En mijn vader stond toen op de tribune. Ja? Die is inmiddels een heel stuk ouder. Dus dan, ja.
Is die ouder geworden, ja?
Ja, die is wel wat ouder geworden, ja.
Die is 41 jaar ouder.
Ja. Ja, dat is dus een leugen, want ik zie Bert Masson wel eens lopen en dan denk ik, die man wordt niet ouder.
Dat is een jonge god.
Die gaat er ieder jaar alleen maar jonger uitzien.
Dat is een jonge Adonis.
Ja.
Kjeld wordt trouwens 23, hij is nog net 22.
Oké. Ontzettend leuk interview, Yannick, dank daarvoor.
Leuke man ook,
compliment ook
want
daarvoor.
Want ik heb hierna nog dikke 10 minuten met hem staan kletsen, ja. Want je gooit er een kwartje in en je krijgt een dubbeltje uit.
Dat, Rotterdamse tongval. Ja, absoluut. Ja.
Geweldig.
Ja. En hertenfarm.
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 Ja. Ook niet.
Ja. Wat een onwijs goed dat überhaupt gehoord op de redactie. Hertenfarm.
Gehoord op de redactie, ja.
Ja. Echt heel leuk om hem te horen. Want ja, dit geldt voor mij ook. Want ik ben wel iets ouder natuurlijk. Maar ook mijn ouders stonden in 82 op de tribune. En die herinneren mij daar regelmatig nog aan. Hoe...
En ook mijn vader stond op de tribune.
Ja, dat is. Ja. Ja. Nee, ja, maar mijn ouders hebben nog altijd dat beeld voor zich dat netje werd afgeknipt in 82. Oh, ja. Dat was dat heeft zo. Ja, maar dat heeft zoveel indruk op ze gemaakt.
Weet je wat grappig is? Mijn pa heeft daar amper een herinnering aan. Maar die heeft het kaartje teruggevonden dat hij erbij geweest is. En heeft hij opgezet van kampioenswedstrijd.
Ja, maar die heeft daarna zoveel basketbalwedstrijden gezien dat hij het misschien wel weer vergeten is.
Weet ik niet. Geen idee. Ja. We hebben dat toen ooit in de zomer met de pa-podcast kwam dat voorbij. Mm. Ja, dat is mooi.
Dus ik heb ook overigens aan meneer Van Gent uitgelegd dat er zijn meer mensen bij die wedstrijd geweest dan dat er ooit kaartjes
op
zijn.
Precies. Ja. 10.000, maar ik sta wel voor mijn ouders in dat ze er echt bij waren. Want die hadden een seizoenkaart dat jaar, dus dan ben je erbij geweest.
Mijn vader was mee met Klaas Stoppels.
Ah, kijk. Ook een vriend van de show.
Ja.
Hey, we sluiten het hoofdstuk Donau Oostende af, mannen. Want
nodig?
Ja, we moeten door.
Moeten we niet meer hebben over het ontbreken van de videoref? Oh, want dat had toch wel even heel veel ophef gescheeld. Ja, dat was mijn grootste ergernis van vandaag. Dat er dan geen herhalingen beschikbaar zijn voor arbitrage, prima. Maar ligt dan even de coach en de spelers op een voldoende manier in dat je daar dat niet iedereen daar over de kook gaat.
Ja. Kleine club, de Donau.
Ja, nou, dat weet ik niet. De lijntjes lopen niet helemaal ideaal. Dit nam voor mij het plezier in de rest van de middag wel weg, zeg maar. He, want Kjeld, die hebben we vol furie horen praten van... Ja, het was een cruciaal moment, 9 punten achter.
Ja.
He, je hebt net een 11-0 run achter de rug en het ging over...
Balletje wel of niet uit.
Balbezit, ja. En hij was er heilig van overtuigd. Nou ja, ongetwijfeld als je daar een camera over wilt staan, dan kun je dat nog een keer terugzien.
Ik moet wel zeggen dat de camera, het videosysteem zoals dat bij Donau is, dat is alleen de camera van boven. Je hebt geen ander beeld.
Nee, maar goed, die is gericht op de bal. Dus daar kun je wel een herhalingje van zien.
Meestal kun je het
zien. Deze had je wel kunnen zien, want die was in beeld. Heb ik namelijk van iemand gehoord die thuis zat te kijken. Alleen het geval van Khabarovcek hadden we niet terug kunnen zien.
Nee.
Dat was weer buiten beeld.
Ja.
Maar goed, maar dat is, ja, weet je, dat is voor mij wel van, ja, ben je dan eigenlijk nog wel met profbasketbal bezig? Ja, dat betwijfel ik op dat soort momenten nog wel eens.
Nou ja, het is een beetje een semi-profjaar.
Nee, maar het geldt ook voor de hele league, hè? Want
het gebeurt vaker.
Nee, het geldt voor de hele league, want hè, de aanwezigheid van de videoref is, ja, als je het doet, dan mag er gebruik van gemaakt worden. Ja, dat is zo vrijblijvend. Ik vind, misschien moeten we het gewoon maar weer even helemaal afschaffen, want dan geeft dat veel meer duidelijkheid.
Afschaffen, je zorgt maar voor dat je het voor elkaar hebt. Nee. Anders wordt er gewoon niet gespeeld en dan verlies je met 0-20. Zullen we dat gewoon doen?
Nee, want er zijn dit jaar is er nog geen enkele sanctie doorgevoerd of een boete uitgedeeld voor naar alle vele overtredingen die al zijn geweest.
Ik zeg niet dat dat nu al moet, maar dat zou toch in de toekomst zijn?
Nee, dat had 3 jaar geleden al gemoeten, want het staat allemaal keurig op
papier. Ben ik met je. Dat, ja, maar daar heb ik het vaker over gehad. En,
als je niet handhaaft, dan hoef je ook geen boetes en prijs en dat soort dingen af te spreken.
Dat is een valide punt, Bas. En ik volg jou daar ook helemaal in. Maar in de toekomst moet je natuurlijk gewoon zeggen van, als jij bij startwedstrijd je zaakjes niet voor elkaar hebt, heb je een probleem.
Ja, dat kan. Maar goed, dat
ergens in de toekomst.
Moet, ja, zeker. Dat kan een licentie-eis worden. Ja. Dus dat moet je steeds verder opvoeren. Dat je die shit gewoon goed voor elkaar hebt. Want dit is. Het is gewoon totaal onduidelijk.
Maar hoe kan het nou dat we dit nu weer niet in deze wedstrijd voor elkaar hebben?
Dat weet ik niet.
Dan gaan we ergens op bezoek en is het niet voor elkaar. Dan schelden we die club uit. Want dan zeggen we van, wat zijn dat voor amateurs? En nu overkomt het onszelf weer.
Schelden weet ik niet. Maar goed, we zijn wel luid.
Ik chargeer.
We zijn wel luid. Ja, klopt. En ik weet niet of amateurs scheldwoord is, want we zijn allemaal amateurs. En of dat dan nog iets met profsport te maken heeft, dat vraag ik me dus wel eens af.
Paardenzak, dat is een scheldwoord.
Ja, zo. Die was mooi, hè?
En dat is een scheldwoord.
Mooi linkje. Ja.
Wij hebben dat woord geleerd.
Zomaar van iemand, een willekeurig iemand.
Ja. Een willekeurige ouder van een speler van Den Helden.
Niet naar te noemen.
Niet naar te noemen. Die dat regelmatig gebruikte terwijl wij op de tribune zaten afgelopen zaterdagavond bij Den Helden Suns tegen Kangoeroe Mechelen.
Kangoeroe.
En wij werden uitgenodigd door Thomas Koenis van, nou ja, kom een keer kijken. Jongens, hartstikke leuk om jullie überhaupt gewoon weer een keer te zien. En ik wil ook graag aan jullie laten zien wat voor moois wij hier hebben neergezet.
En het is mooi.
Zo. Nou, en daar zijn we het eigenlijk alle drie wel over eens.
Ja, het is hartstikke mooi.
De credits hoeven niet uit te gaan naar de gemeente Den Helder, hebben we begrepen.
Naar de lokale woningstichting.
Ja,
ja, geweldig.
Ja, want die heeft bedacht, wij bouwen daar gewoon, of wij renoveren daar de oude Kwelderduin sporthal. En dat is ze vrij aardig gelukt. Want daar staat nu gewoon een volwaardige profsport arena, zal ik het niet meteen noemen, maar profsporthal. Waar je natuurlijk bij Den Helder vroeger in de oude sporthal aan de sportlaan kwam, waar de schrootjes nog tegen de muur aan zaten en de pannenkoeken overigens overheerlijk waren. Maar daar ademde het nou niet echt topsport.
Nee.
En dat doet het hier wel. Zo simpel kan het zijn. Het is niet groot. Het is niet, het is niet veel of zo. Maar het is wel prof. Ja. Professioneel, goed geregeld, strak in de lak en gewoon hartstikke netjes.
Veel publiek.
Het is een jas die past, zei jij volgens mij, hè, Klaas, tegen Thomas.
Dat klopt. Dat was inderdaad de term die ik gebruikte, want zo voelde dat. Want het zat niet helemaal vol, maar het heeft wel de potentie om vol te komen zitten. En dan heb je een goede zaal.
Ja.
Den Helder dus, waar Thomas Koen is, natuurlijk gaat over, deels over het beleid gaat.
Daar. De spelers vooral. Hè.
Ja, met name de technische kant natuurlijk van het verhaal. Hoe staat dat team ervoor?
Nou, als iedereen fit is, dan hebben ze best wel een leuk team. En dan zijn ze ook wel eens in staat om af en toe eens een ploegje te verrassen. Maar dat is ook een beetje het probleem. Ook daar hebben ze veel last van blessures. Ik vind wel dat hij met Boyd van de Vuurst, James heet hij geloof ik van zijn voornaam, Lul met dubbel L, is ook een speler die ik al wel goede dingen heb zien doen, maar die is heel vaak niet fit. En ze hebben nog wat jongens die we al kennen van andere jaren Den Helder. Troy Keuler bijvoorbeeld.
Nou, dan noem jij hem. Dat was voor mij de man of the match daar.
Ja, en
ik vind dat echt een hele leuke speler om naar te kijken. En die jongen heeft gewoon echt kwaliteit.
Ja, maar en daarmee hebben ze eigenlijk een heel leuk team. Want Boyd van de Vuurst is ook gewoon, dat is gewoon een jongen die heeft gewoon interlands gespeeld. Die speelt bij Den Helder, weet je. Dat is toch niet gek. Ik denk dat Thomas het eigenlijk wel heel goed gedaan heeft bij Den Helder qua selectie samenstellen. Ja, en blessures en pech en weet ik veel wat allemaal, daar kun je dan verder niet zoveel aan doen als TD. Dat zijn dingen die hier gebeuren.
Want ze hebben best in de afgelopen periode, even ruim genomen, een aantal hele leuke uitslagen neergezet. Ja. Maar tegen dit Mechelen. Met de ervaring wat daar rondloopt. En natuurlijk onder andere ons, Willem Brandwijk. Vriend van de show.
Maar hoe dat Mechelen, als je ze ziet spelen tegen een helden.
Hoe die in de Silver
League, beland zijn. Dat is een godswonde. Dat is echt, dat kan alleen met Pasen. Dat is niet normaal.
Ja, en dat was natuurlijk ook een ongelofelijke teleurstelling voor Willem Brandwijk zelf. We gaan eerst even naar hem luisteren. En dan gaan we er nog even over doorpraten.
Ja, een oude bekende, Willem Brandwijk. Het is een interview met het publiek, want er is een heel gevolg vanuit Groningen deze kant op gekomen. Goed je weer te zien, man.
Ja, insgelijks. Ik heb een beetje déjà vu, als ik zo met jou sta.
Ja, het is in echt, hè, op deze manier. Ja. Hey, allereerst natuurlijk ook gefeliciteerd met de overwinning, maar eigenlijk veel meer benieuwd. Hoe is het in Mechelen?
Ja, ik denk dat het geen geheim is dat wij een vrij teleurstellend seizoen hebben. Nu in de Silver League is dat vrij zwaar, hè, om... weer nieuwe doelstellingen te zetten na een beetje een rollercoaster seizoen. Onze coach is natuurlijk ontslagen, dus iets meer downs gehad dan ups helaas. We waren best goed begonnen, winst tegen Oostende. We hebben Antwerpen uit de beker gekikt. Maar daarna ging het helaas de andere kant op. Het heeft heel lang geduurd tot er weer een paar ups waren.
Moet je ook als spelersgroep natuurlijk wel heel erg wennen als zo'n coach dan ineens eruit gaat en je krijgt iemand anders. Duurt zoiets lang? Duurt dat te lang misschien wel? Is dat ook een van de redenen dat jullie nu Elite Silver spelen?
Ja, vooral het moment is eigenlijk heel rot geweest. We waren nog in de fight om de gold eigenlijk. En toen hadden we een paar teleurstellende verliezen, waardoor het heel erg moeilijk zou worden. We zouden en Antwerpen en Oostende uit moeten verslaan. En dat is een best lastige opgave. En daarnaast zouden we ook nog uit in Liège moeten winnen, volgens mij. Dus het werd lastig. Nieuwe coach op dat moment inwisselen is ook een lastige opgave natuurlijk. Als team moeten we heel hecht bij elkaar blijven. En het begint eigenlijk weer een beetje opnieuw. Hè. Het is een soort pre-season gevoel en elkaar weer op een andere manier op het veld leren kennen. Dus dat is een hele opgave geweest. En nu zelfs ook in de Silver hebben we af en toe onze ups, maar zeker ook wat downs gehad.
Maar heb jij het ook persoonlijk een beetje naar je zin?
Ja, België bevalt me zeker wel. Het is ook wel leuk om een keer aan de andere kant te hebben gespeeld van de grens. Dus volgend jaar is dat weer anders natuurlijk. Maar,
niks over België?
Nee. Ik zeg juist dat ik het naar mijn zin heb. Okay.
Domien Loubry.
Sorry?
Ja. Je lievelingscoach.
Ja.
Domien Loubry was dat hij nog even voorbij kwam. Die zei dat jij geen lelijke dingen over Mechelen mag zeggen.
Ja.
Maar je hebt het wel naar je zin dus?
Ja, nee, zeker. De groep is heel leuk. Dus ondanks dat de resultaten niet op basisschool zijn, is het van het veld wel heel leuk met de jongens. Dus ik heb het naar mijn zin en het is een leuke challenge geweest, zeker.
Verder nog doelstellingen voor dit seizoen, ergens waar jullie nog naartoe werken. Ik weet niet hoe het met de play-offs zit in België, maar in Nederland mag iedereen en zijn broer en zijn zus mogen allemaal meedoen aan de play-offs. Dus hebben jullie daar nog ambities?
Ja, wij proberen ons nu zo goed mogelijk positie te vechten in de play-offs. Hè. Dus voor die zesde plek proberen we te gaan. En ik weet niet wat de rest van België vandaag heeft gedaan, maar... Dat kan ook nog een best lastige opgave worden. Ja.
Dankjewel. En succes, man.
Willem Brandwijk. Heerlijk om niet alleen even zijn stem hier te horen. Maar wij hebben hem natuurlijk ook ontmoet. En dan komen je er weer achter wat een ongelooflijk fijne gozer dat is.
Dat is een hele lieve jongen.
Ja, eigenlijk. Ja. Ja. Dit zijn spelers. Ja, ik heb ze in mijn hart gesloten. En dat gaat... Ik denk gewoon zo'n Willem Brandwijk, als wij over 30 jaar eens een keer ergens een glas whisky zitten te drinken, in jouw geval. Dan zijn wij waarschijnlijk gestopt met het drinken omdat het van de dokter moet.
Dan hangen jullie aan een infuus ergens of zo.
Nee, ik doe niet meer aan whisky, nee. Daar ben ik mee gestopt.
Maar dan, en dan zou zijn naam weer eens vallen en zeggen, oh ja, Willem Brandwijk.
Ja, bekerwinnaar 2022.
Ja.
Leuke gozers. Had Mechelen toen iets meer op de centerpositie moeten gebruiken en iets meer pick and roll mee moeten spelen? Want dat kan niet beter dan de stretch four uithangen.
Ja, want daar kwam hij iets te vaak op uit op die positie in deze wedstrijd.
Daar kwam hij in deze wedstrijd veel te vaak op uit. Dat komt ook omdat ze hebben die Mitch Lightfoot, die heeft op Kansas gespeeld volgens mij ook nog een tijdje, grote universiteit, is een erg goede speler in principe, maar... Willem moet daardoor af en toe een beetje op de vierpositie uithangen. En dat, daar kan hij toch net iets minder goed zijn ei kwijt dan op de vijf. Dus dat, ja.
Ja.
Hey, ik zal jou nog even uitleggen hoe die Belgische play-offs werken. Precies als de Nederlandse. Want kijk, wij hebben 4 teams die nog voor 3 tickets spelen in de play-offs. Maar zij hebben 6 teams die nog voor 3 tickets spelen. Dus de helft valt af.
Bij hun doet 1 broer of zus doet minder mee.
Ja, en als je nu naar de ranglijst kijkt, maar die is een beetje vertekend. Dan staat Mechelen dus bovenaan. Dan Leuven en Kortrijk. Maar goed, Brussel moet nog een wedstrijd inhalen. En het staat allemaal heel dicht bij elkaar. Alright. Dus... Ja, voorlopig. En Mechelen heeft het wel in eigen hand vanaf nu. Maar ja. Dat kan dus een pain in the ass worden voor de nummer 3 van de ranglijst in België. Dat is op dit moment Limburg.
Want zij hebben echt een goed team, hoor.
Dus, en als je in die flow uit zo'n elite zilver komt, hè, dat geldt straks voor de Nederlandse nummer 6 ook. Die staan er weleens wel helemaal onderaan in die pools. Maar dat kan ook nog alle kanten op. Ja, de nummer 3 die uiteindelijk in de elite gold als derde eindigt. Nou, die mag ook wel de borst nat maken, denk ik.
Ja. Overal hebben we het heel leuk daar in Den Helder gehad. Ja. En dat was natuurlijk allemaal te danken aan Thomas Koenis, de over Mechelen gesproken legendarische donorspeler.
Ja. De Mechelen, de tweede Mechelen game van Thomas Koenis toen hij in zijn eentje heel Mechelen aan gort speelde. Ja.
Wij spraken uiteraard ook nog even met hem.
Ja, ik sprak net met Willem Brandwijker. Van de ene oud donorcenter gaan we naar de andere. Want we zijn hier natuurlijk op uitnodiging voor jou, Thomas. Dus allereerst dankjewel daarvoor.
Ja, graag gedaan. Je bent van harte welkom hier. En mooi dat je bent gekomen. Ja,
het ziet er mooi uit, man. Ben je een beetje trots als je hier dan nu staat als technisch directeur van Den Helder en je kijkt om je heen? En je denkt, dit hebben we toch maar mooi met z'n allen zo neergezet.
Nou ja, de hal is fantastisch. En eigenlijk is het werk voordat ik hier wat ging doen, is eigenlijk al het werk verzet. Ook met name Helder Vastgoed heeft daar enorm een nek voor uitgestoken om zo'n fantastische hal te renoveren. Dus dat geeft een flinke boost voor het Helderse basketbal.
Vanavond natuurlijk een beetje, pijnlijk wil ik niet zeggen met alle blessures, maar een vervelende nederlaag die jullie leiden tegen Mechelen. Maar als je nou naar het hele seizoen kijkt, hè, als technisch directeur, hoe kijk je dan naar de spelersgroep die je samengesteld hebt en hoe met de nieuwe coach, hoe dat allemaal nu een beetje zijn gang gaat?
Nou, kijk, Den Helder heeft natuurlijk een van de laagste budgetten. Dus dat zijn de verwachtingen. De verwachting is dat we jonge spelers hebben die hier de kans krijgen om te spelen en die beter moeten worden. En dat gecombineerd met een aantal met meer ervaring. Sommige jongens hebben echt wel een groei doorgemaakt. Dus dat is gewoon super belangrijk. Nu sluit wat jeugd aan uit de onder 19. Ook mede door blessures. Maar ook die krijgen wel gewoon minuten nu. En dat is gewoon belangrijk voor een club als een Helder. Dat ook Helderse jongens of uit de regio, dat die gewoon de kans krijgen om hier te spelen. En, ik hoop van al die jongens dat dit niet een eindstation is. He, dus oftewel, ze hebben zo'n drijf om bijvoorbeeld ooit voor Donar of een andere ploeg te spelen. Maar goed, als je naar het hele seizoen kijkt, we hebben natuurlijk best wel wat blessures gehad. En ja, natuurlijk hoop je altijd op meer. Maar de ontwikkeling ook van bepaalde spelers is hartstikke goed.
De ambiance is in elk geval nu iets waar je met die jonge jongens wel op door kan gaan bouwen. Want dit straalt wel echt profbasketbal uit ook. Niet zeggen dat het in de oude sporthal niet zo was, maar dat zag er wel even anders uit dan dit.
Ja, zeker. Dit is zoveel meer uitstraling. Dat geeft de club ook zo'n boost ook met potentiële sponsors. En de hele beleving. Dus nu is echt alles onder één dak. Alle jeugd, de heren, de dames, zitten allemaal in deze hal. Dus dat is gewoon super positief.
Met het oog op volgend jaar, met extra sponsoring misschien die uit die zaal komt, kun jij dan misschien ook weer wat meer?
Ja, zeker. Ik hoop echt dat we daar wat stappen in kunnen maken. En dat er gewoon wat extra geld beschikbaar is om één, de organisatie te verbeteren. En twee, dat we uiteraard ook op de vloer wat meer te besteden hebben. De faciliteiten zijn hier nu hartstikke goed qua zaal. En goede toekomst voor de boeg, denk ik.
Hoopvol voorwaarts.
Ja, zeker.
Dankjewel, Thomas.
Ja, toen brak nog de afterborrel aan.
Ja.
We hebben nog een uur gezellig aan de bar daar. Waar mijn het natuurlijk keurig iedereen verzocht van. Hoe noem je dat? Iedereen.
Van een hapje en een drankje. Een
natje en een droogje.
Een natje en een droogje, inderdaad.
Die verzorgde die voor iedereen.
Dat was het werkwoord waar ik op zoek was.
Ik zag ook pannenkoeken voorbij komen gewoon.
Ja, zeker. Waar Meindert is, zijn pannenkoeken. Ja. Nou moet een Helder alleen nog erop letten dat er geen beslag op ze wordt gelegd.
Precies.
Nou, dat hebben zij volgens mij wel.
Tipje voor Plaza trouwens, hè? Ik weet niet
pannenkoeken
of ik weet niet of kan. Nee. Oh. Enorm scherm toen wij binnenkwamen daar in de kantine met daarop Palencia, waar natuurlijk Keijer van de Vuurst, ja, broer van Boyd van de Vuurst.
Want als je naar een sportwedstrijd
met
gaat
spelen.
En de voor en daarna is het altijd leuk om naar andere sportwedstrijden te kijken. Dat snappen ze in Leiden, dat snappen ze in Zwolle, dat snappen ze... Ja. Ja,
je houdt mensen plekken wat meer vast in je kantine dan wel brasserie.
Ja, hoe leuk was het geweest als je om, laten we zeggen, 2:15 bij de brasserie binnenkwam in Martiniplaats. En FC Groningen staat daarop, omdat die toevallig spelen.
Even een stukje ervan kijken. Overigens mocht je pas om 2:00 de zaal in. Wat nog leidde tot enige verwarring, want sommige mensen hadden al familie in de brasserie zitten die daar om een reden alvast zaten. Waarop een aantal beveiligers compleet in de war waren en die mensen doorlieten, teruggefloten werden door het opperhoofd van de beveiliging, zeg maar. En er vervolgens een rij vormde waarbij een van de oudere beveiligers uiteindelijk om 2:10 de knoop doorhakte en zei, nou, misschien moeten we die mensen gewoon even naar binnen laten, want op deze manier hebben we zometeen wel heel veel werk in één keer.
Zou misschien wel handig zijn. Huh?
Ja.
Ja, maar ook dat heeft allemaal weer met de afspraken met Martini Plaza te maken natuurlijk. Ja. Dus als je voor een heel seizoen afspreekt dat je nu van tevoren open gaat. Ja, je hebt elkaar nodig. En ook in dit soort opzichten, in de routing, in de gang van zaken, de dagelijkse afspraken. Dus er is nog veel te verbeteren.
Nog even terug over Den Helder. Ik denk dat we deze avond een dikke 9 kunnen geven.
Zeker, zeker. Ja, ik heb
geen 10 omdat Den Helder verloor.
Ja.
Maar
ja, ook... En omdat Willem geen 140
punten had. Nee. Maar ik vond het... Ah, jongen, oh, ik zit daar gewoon zo te genieten van Willem Brandwijk. Want het is zo leuk dat je iemand die je mag... Iemand die je gewaardeerd hebt als donorspeler... Daarbij zo'n ander team ook gewoon... Want hij
zijn ding ziet doen.
Hij is echt goed.
Ja, het is echt een hele goede speler. Ja. Zeker als ze hem ook nog goed zouden gebruiken. Want dat doen ze dus nog niet. Maar zelfs dan is het gewoon een goede speler.
Ja, en hij behoort gewoon echt tot de top 5 spelers van Mechelen.
Ja. Ja, hij is gewoon een van de 5 starters. En dat is hij niet voor niks.
Nee. Ik denk niet dat hij volgend jaar nog bij Mechelen speelt. Dat zegt ergens in mijn lichaam schreeuwt. Willem Brandwijk gaat een ander avontuur volgend jaar tegemoet.
Ja, wat dat avontuur dan ook wordt, daar wensen wij hem nu alvast heel veel sterkte en succes bij.
Absoluut, absoluut. En wij danken natuurlijk even specifiek ook, denk ik, Thomas Koenis voor de uitnodiging. En voor de ontzettend leuke avond die wij daar gehad hebben. Want we hebben heel veel lol gehad.
Ja, ik verheug me nu al op de uitwedstrijd bij Den Helder volgend jaar.
Ja, ik ook. Ja, en we hadden het al over, zagen al die tribune achter de basket aan de verre kant, zeg maar, van waar je binnenkomt. Dat wij hadden al een soort van profetie dat het helemaal vol zat met donorsupporters.
Thomas die had bedacht, die had plekjes op de business tribune voor ons gereserveerd. En we komen binnenlopen en hij zegt, ja, maar toen stond ik hier net. En toen zat ik te denken, misschien willen die jongens ook wel gewoon daarboven in de hoek staan, achter de basket, zoals jullie dat altijd deden.
Ja, op bij die staattafeltjes daar in de hoek. Ja, dat zou ook nog
precies
mooi zijn. Nou, daar kunnen we volgend jaar vast iets
voor nu was het echt, waren het leuke plekjes.
Dat was echt top geregeld.
Was top geregeld, ja. Ja, we hebben weer een heerlijk basketbalweekend achter de rug. Ondanks het verlies van Donar. Maar goed, dat hadden wij ook al een beetje ingecalculeerd. En ook wij gaan voorwaarts met goede moed.
Zeker.
Want komende vrijdag staat de uitwedstrijd tegen Hasselt.
Ja, klopt. Ja.
Op de agenda. Ja, daar zijn wij niet bij. En jij ook niet,
ik ook
Bas.
Niet. Nee, ik kijk keurig achter het schermpje als er wat in beeld komt.
Ja, je kunt niet altijd overal bij zijn. Wij willen dat graag als podcast, maar we hebben ook een privéleven. Wij reizen namelijk af naar Berlijn.
Naar Alba Berlin.
En niet naar Dick.
Partizan.
Ik zie jou al denken. Ja. Ik weet hoe jouw hoofd werkt.
Nee, ik dacht eerder aan Casa de Papel.
Oh ja. Ik kan natuurlijk wel Jelko Obradovic, de legendarische coach van Partizan Belgrado, nog even vragen wat hij van Donar vindt.
Ja. Ja, misschien moet je vragen wat hij van FC Groningen vindt.
Ja, dat kan ook nog.
Daar hebben ze in Belgrado namelijk ook wel een mening over. Nee, wij gaan lekker... Maar het is ook leuk om even over te vertellen natuurlijk in de volgende podcast volgende week. Onze avonturen.
Toch nog reisverhalen.
Toch nog reisverhalen. Ja. Yannick, Bert en Klaas-Jan op pad naar Berlijn voor Alba Berlin tegen Partizan Belgrado.
Sowieso, mijn vader in een ICE...
Ja, dat wil ik ook zien.
Dat zou ik iedereen willen aanbevelen.
Ja. Mannen, de overige uitslagen. En dan begin ik even met Leiden. Want van de 5 Nederlandse ploegen wonnen de 2. Heerhorst Den Bosch en ZZ Leiden hebben namelijk in de 4e ronde van de Elite Gold allebei een overwinning behaald. Laatstgenoemde won alweer voor de 3e keer. Het was ook de 3e keer dat ze in eigen sportcomplex 1574 wonnen overigens. Een verhit potje werd het tegen RSW Liège Basket. Ja. 84-78. Ja, we komen zo terug. Den Bosch won in de Maaspoort met 95-86 van Hubo Limburg United. En dat is uit Hasselt waar wij dus komende vrijdag heen moeten als club. En Donar en Landstede Hammers en ook Balweert, die moesten een nederlaag incasseren. Ja, we beginnen even met Leiden. Dat overigens het sponsorcontract met Zorg en Zekerheid met 3 jaar verlengd heeft. Dat betekent dat, volgens mij zijn ze nu 18 jaar sponsor van zoiets. Leiden. En dat wordt nu dus 21 jaar. Het is wel lekker dat je als club zo'n
sponsor hebt. Dat was geen 1 april grap, toch?
Nee, zeker niet.
Nee, precies.
Nee. Nee, want het werd namelijk op zondag al bekend.
Ah, wat ook geen 1 april grap was.
Op 31 maart.
Ja. Nee, wat ook geen 1 april grap was. Het liep inderdaad, de gemoederen liepen hoog op. Na een toch wat bijzondere fout van Rodriguez. Van
Angel Rodriguez.
Van Liège op vrolijke vriend Luc van Bree.
Ja.
Ontstond er een klein opstootje. Nou. Waarbij de spelers uiteindelijk wel een opstoot.
Bij het baseball zeggen ze dan de benches worden gecleared.
De benches are cleared. Ja, ja. Waarbij een aantal spelers toch gevaarlijk dicht richting de boarding kwamen. Waarop een wat oudere meneer dacht. Nou, daar staan allemaal mannen van een meter of 2 en een kilootje of 110. Weet je wat ik doe? Ik loop daar even op af en ik geef er gewoon een enorme poffert op zijn neus. Misschien is dat wel een leuk idee.
Jetro
gewoon
om Willemsje.
De sfeer wat te verhogen.
Jetro Willemsje. Ja. Nou, ja. De spelers bleven verdacht rustig.
Ja, ik zag Kevin Toomba achterom kijken. Ja. En die zag ik al die spelers daarbij weghalen.
Ja.
Ik dacht vooral, meneer, maak dat u wegkomt.
Ja, want, precies.
Ja, ik heb in mijn leven wel eens in zo'n situatie gezeten. Als jij in je eentje bent tegen een heleboel mensen, misschien moet je daar gewoon gaan rennen.
Er liepen ook nog 2 dwelsters. Twee kleine dwelmeisjes tussen, die bekneld raakten in de situatie.
Ja, ik weet niet wanneer de laatste keer is dat we zoiets aparts gezien hebben in het Nederlands basketbal. Ik vond het vrij unieke beelden.
Koddig,
ja.
Zou ik zeggen.
Ja.
Koddig.
Ja. Het eindigde er overigens mee dat Rodriguez kreeg een onsportief. Van Bree kreeg een technische fout. En Higgins, die het hele zootje in zijn eentje richting de boarding duwde, kreeg een U.
Ja. Het zorgde er trouwens wel voor, want Liège had zichzelf ermee dat zij die wedstrijd verloren. Want heel lang leek die wedstrijd gespeeld. 51-36 bij rust. Dan denk je van nou, uitspelen die handel in de tweede helft. Liège kwam terug tot op een gegeven moment zelfs 1 punt. Nou, toen het opstootje begon, stond het 77-75. Ja. 2 punten verschil. En door al die vrije worpen en al dat gedoe, kon Liège die wedstrijd niet meer naar zich toe trekken. Terwijl...
Nee.
Het had de comeback van de eeuw kunnen worden voor Luik, Liège.
Luik, Liège,
pardon. Nee,
die hebben we zelf op onze eigen naam, hè?
Tuurlijk.
Ja. Laten we het daar nog even over hebben.
Goed.
Ook al in Leiden. Nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat Liège zichzelf eigenlijk die potentiële overwinning ook nog daarmee.
Ja.
Ja, dat is gewoon ongelooflijk dom. Goed. Leiden wint, dus Den Bosch won ook. Die hebben dus hun bekerwinst een goed vervolg gegeven. Tegen Landstede Hemmers was dat, hè, vorige week. Daar waren we bij, hebben het over gehad. Nu versloegen ze Hasselt. Dat overigens ook bekerwinnaar is.
Ja.
Maar dan in België met 95-86. En dat moet ik toch even noemen, na het eerste kwart. Weet je wat de eerste stand was na het eerste kwart?
Die staat stand.
32-7.
Ja, maar toen de tweede kwart.
Goedemiddag.
Ja.
Tweede kwart?
Ja, de Belgen die krabbelden zich aardig terug in die wedstrijd.
Dat was ook iets van 11-36 of zo. Ja. Tegenin. Ja, dat is ongelooflijk.
Ja, ja, ja. Maar uiteindelijk was de voorsprong van Den Bosch genoeg om te winnen. En het enige wat eigenlijk Hasselt heeft gedaan is de eindstand wat draaglijker maken.
Ja.
En dat zie je natuurlijk vaak in basketbal. Ook een hele opvallend begin van de wedstrijd in Zwolle. Zij speelden tegen Spirou Charleroi. En daar stond het na een paar minuten 0-13.
Zo.
En dan heb ik het niet over het poppodium in Tilburg.
Tilburg, ja. Ik wou het zeggen.
Nee, het stond daar echt 0-13. In het vierde kwart was het dan wel weer een run van 12 punten van Zwolle. Maar dat was ook niet genoeg. Het heeft heel even 62-63 in die wedstrijd gestaan. Dus ze kwamen nog terug tot 1 punt Zwolle. Uiteindelijk heeft Zwolle geen enkel moment voorgestaan in de wedstrijd.
Ook dat is een geweldige statistiek.
Ja, ja, ja. En zo liet Zwolle zien dat je wel degelijk een basketbalwedstrijd kunt verliezen in het eerste kwart.
Oké, Klaas-Jan Terveen.
Oké.
En Bal, onze vrienden uit Weert, die verloren met 68-82 van Telenet Giants. Antwerpen.
Laten we dat nou geen verrassing noemen.
Nee. Daar hebben we ook even de rangen en de standen weer gehad.
Elite Gold, hè?
Van de Elite Gold. Na 4 speelrondes, er zijn er nog 6 te gaan, lieve mensen. En we gaan zien waar het allemaal eindigt. Die jeugd.
Ja, nou, die kwamen in actie in Vinkhuizen. En ik heb heel veel uitslagen te noemen als jij ondertussen...
Want zij niet alleen, zou ik bijna willen zeggen.
Want het HNBT was afgelopen weekend.
Ik heb het gemerkt.
En Dona speelde heel vroeg op de zaterdagochtend tegen Myers Co. Basketball Academy. Die wonnen ze met 62-41.
Waar komen die vandaan?
Ja, Engeland, denk ik.
Oké. Okay.
Maar dat ben ik niet helemaal zeker. Ja, ik heb slecht voorbereid.
Janiek is aan het opzoeken.
Ja, de tweede wedstrijd ging verloren tegen...
De bloody hell speel je dat.
Kortek Basketball Academy Oostende. Dus ja, Oostende 66-50. En de derde wedstrijd in de pool die ging ook verloren tegen EWE Baskets uit Oldenburg. Dus daarmee eindigt de Donar als derde in de pool.
Die heb ik in de Hasred gezien.
Ja, heel goed. In de kruisfinales, nou, toen werd ik helemaal op het verkeerde been gezet. Want ik zag de uitslag terwijl wij onderweg naar Den Helder waren. Ja, daar stond dat Hamburg had gewonnen van Donar. En toen dacht ik van, nou ja, dan spelen ze de volgende ochtend weer tegen die Engelsen. Daar ga ik niet naar kijken. Maar Donar won die wedstrijd gewoon 70-44 van Hamburg. En daarom mochten ze spelen om de vijfde en zesde plaats.
Beste uitslag ook trouwens.
Ja, precies. Ja, dit zijn wedstrijden van 32 minuten. En ja, alleen de allerlaatste wedstrijd, die is dan de full length, zeg maar. Dus dat was eerder op de maandag. En om de vijfde plaats speelden ze tegen Falco Gent. En die wedstrijd eindigde in 95-66 in een verlies voor Donar. Dus Donar is als zesde geëindigd.
Ook een club in België, Falco Gent, met enorme potentie om professioneel te gaan spelen.
Ja, precies. Dus dat zou een die stap zou kunnen maken. Nou, dan gaan we nog even naar de finale. Want ook Oostende die stond daar in de finale, maar die verloren van Tornado uit Litouwen. Dus dat was de winnaar van het HMBT. Okay.
Ja, ik was 2024. Zondagavond in de stad voor een concert. En ja, toen zag ik al die teams daar rondjes lopen. Even, want die zaten allemaal in het City Hotel. Wat oudere teams dan. Ja. Ja, de jongere teams zitten natuurlijk bij gastgezinnen
geloof ik. Ja.
Maar de oudere teams die zitten in al die, nou, met name het City Hotel dan. En dat was echt een chaos van je welste, joh.
De Hasred is geplunderd, hoorde ik.
Ja, maar ook ik zat daarnaast in die zaal van dat hotel te kijken. Want dan loop je dan langs. Ja, dat zat helemaal vol met alleen maar basketbal gozertjes.
Hey, het muziekje is nu afgelopen. Maar we kijken ook nog heel kort even naar volgend weekend.
Uiteraard, ja.
Er zijn de twee uitwedstrijden. De onder 19 die speelt dan in Rotterdam. Zondag 7 april om 5 uur 's middags. Maar goed, die zijn al geplaatst voor de play-offs. Nou, Donar 2 die speelt eigenlijk alleen nog voor de competitie uit te spelen. Tegen Attacus op 6 april om 7:30.
Oké.
En wat we dus in het HMBT hebben gezien, dat was eigenlijk een beetje een combinatieteam van beide clubs.
Ja, jij hebt een aantal wedstrijden dus gezien.
Ik heb er helaas maar één gezien. Ik had vanmorgen één, dus die andere wel willen zien, maar ik werd even op het verkeerde been gezet. Maar geeft het er allemaal niet.
Nee, oké. Het toernooi bestaat nog.
Zeker. Ook dat is heel mooi. Want er was een aantal jaren geleden ook nog wel een beetje twijfel over rondom corona. Nee, ja, zeer goed. En deze categorie onder 19 is er dus. En dan zijn er ook nog onder 17, onder 15, onder 13. Dus het is echt een heel breed toernooi. Die spelen op allerlei andere locaties in de stad. Ja, enorme meerwaarde voor de stad Groningen.
Ja, dan nog toch even de toekomst erbij pakken. Want we spelen dus komende vrijdag
Uit bij Hasselt.
Dan moet ik even snel mijn agenda erbij pakken. Hoe dat nou ook alweer zit.
Nou, onze eerste thuiswedstrijd weet ik sowieso. Maar
ja, die is op 22 april.
Ja, weer op maandag. Hè, zodat we meteen na afloop van de wedstrijd ook weer een podcast kunnen opnemen. Ja. Dus hoe de B-Next League dat geregeld heeft, dat is echt perfect. Ja. Hè, dus qua organisatie moet je daar alleen maar rapport schrijven.
Kunnen we ze voor uitdelen. Niet genoeg voor danken.
Helaas zal het voor heel veel andere toeschouwers in Martini Plaza wel een beetje een jammerlijke avond zijn. Want maandagavond zou nou net mijn minst favoriete avond zijn.
Ja.
Maar goed. En op 14 april spelen we natuurlijk de uitwedstrijd tegen Luik.
Ja, die is verzet.
Ja, ja, schijnt.
Ja, dus daar kunnen we ook weer niet bij zijn vanwege de verplaatsing. Want
dan hadden wij net al kaarten voor Groningen.
Andere business in Venlo.
De cool.
Wij zijn er gewoon komende maandag weer.
Zeker.
En dan gaan we die uitwedstrijd bij Hasselt bespreken. Ook al kunnen wij die niet zien, want dan zitten wij heerlijk te dineren in Crackers. Mijn favoriete restaurant in Berlijn.
Daar hebben ze geen ingang, dus ze zullen ook wel geen televisiescherm hebben.
Maar daar hebben ze vast ook geen crackers.
Nee, en ook geen internetverbinding.
Ze hebben wel flessen wijn van 16.000 euro.
Maar ik heb er wel heel veel zin in. En die avonturen
gaan
we allemaal
daar
weer bespreken. Dankjewel, Bas. Hebben we nog wat te melden, jongens?
Ik ga het daar in de gaten houden en we zullen het allemaal nabespreken.
Jij nog wat te melden?
Nee.
Überhaupt?
Nee. Nou, dan start ik de eindtune in en dan bedank ik iedereen voor het luisteren naar de Russo Radio. Ik zei het al, volgende week dan zijn we er weer. Wil je ons volgen op Twitter, dan kan dat via @donar2023 voor het account van Bas. Dan kan dat via @JannikMasson, dubbel N en dubbel S. En dat kan via Klaasiegun, dubbel A, dubbel S, dubbel N. En dat is mijn account op de Twitters. Of zoals sommige mensen al zeggen, X. Maar wij volharden in Twitter. Wil je meer weten over podcast en over het bedrijf wat hierachter zit? Ga dan even naar kvmmedia.nl. Wil je ons steunen? Ga dan even naar onze Petje Per Dag pagina. Donarpodcast.nl. En ook aan het einde van deze aflevering sluiten wij af met de legendarische woorden, uitgesproken iedere keer weer door Bas Kamminga. En daar komen ze.
Tot Donar.